Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten lijkt dichterbij dan ooit. En familiebedrijven zoeken steeds vaker een CEO van buitenaf. Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Met een zakenpartner die van alles weet over familiebedrijven. Elske Doets, directeur van Doets Reizen.
Goedemiddag, dat je er bent.
En onze eerste gast is Marijke Schreiner, algemeen directeur van Stay OK. Welkom.
Dankjewel.
Zometeen een uitgebreid gesprek. Maar eerst de Bijenkorf. Lange tijd leek dat warenhuis de negatieve dans te ontspringen in retailland. Maar het FD kopte vandaag dat het helemaal niet zo goed gaat met de Bijenkorf. In het voorjaar zijn tientallen mensen ontslagen en de dure lichtshow Turn on the Lights is geannuleerd. De Bijenkorf hebben we geprobeerd te benaderen, maar zij willen niet reageren. Wel contact nu met Cor Molenaar, vaker te gast in dit programma, hoogleraar e-marketing. Goedemiddag, Cor.
Goedemiddag.
Verbaast jou dit nieuws over de Bijenkorf?
Nou, wel dat het op deze manier naar buiten wordt gebracht. Het wordt al meteen heel negatief gebracht, terwijl het helemaal niet negatief hoeft te zijn. Wat we zien gebeuren in de hele retailmarkt, dat op het moment sprake is van een geweldige verschuiving en van een disruptie, online, offline, maar vooral de platform die op ons af gaan komen. We hebben net gehoord, Amazon gaat in ons land komen, we zien dat Bol.com ook weer heel hard gaan groeien, we zien dat Zalando druk bezig is om platform te gaan doen. Dus als zo'n markt snel verandert, dan is het logisch dat zo'n waarheid als de Bijenkorf zich opnieuw gaat beraden over, ja, wat gaat er in de toekomst gebeuren en wat moeten wij doen?
Maar ik heb vorige week gebeuren? Nog gesproken met de heer Colauto, dat is de grote baas van de Bijenkorf. Ja. Die heeft mij toen gezegd, het gaat hartstikke goed met ons warenhuis. Kijk maar naar de omzet, kijk maar naar de winsten. Dan is het toch gek dat je op momenten dat het heel goed gaat tientallen mensen ontslaat en je duurste evenement, waarschijnlijk vanwege het gebrek aan vergunningen, maar toch vooral blijkt nu uit een intern document, vanwege kosten niet door laat gaan. Cor, moet je even herstellen van deze vraag? Hebben we nog contact met Cor Molenaar? Want ik wil even zeggen.
Nog contact met mij.
Oké, heel goed. Het lijkt er dus op dat het niet zo goed gaat als wordt voorgesteld.
Nou ja, in ieder geval alle cijfers van de afgelopen jaar zijn goed. Maar wat is er gebeurd? Ze hebben natuurlijk heel zwaar geïnvesteerd in hun winkels. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdam, een zware investering. Ze hebben ook bekendgemaakt dat ze naar België gaan. Ze gaan naar Duitsland toe. En dat doen ze per september. Dat is logisch dat ook de marketing gaat richten op dat soort landen. Dan heb je daar ook speciale marketingspecialisten voor die heel duidelijk in Duitsland zitten en de Duitse markt kennen, of in België en de Belgische markt. Maar waar de crux zit in de retail straks, is toch in data. En wat de Bijenkorf heel goed doet, ben ik er nog?
Ja, ik ben ademloos aan het luisteren. Cor, het is wel een beetje hollen en stilstaan. Ja, je valt toch iedere keer weg. In ieder geval is de conclusie, als ik het goed begrijp, dat het niet zo negatief moet worden opgevat als nu. Lijkt uit het stuk van
de FD. Nee, wat de Bijenkorf heel goed doet, die investeert heel veel op Tomek in machine learning en analyses. En dat is exact de crux van al die platformen. Die willen gewoon weten waarom klanten kopen en waarom klanten niet kopen.
Ja.
Ik ben weer weg, hè?
Nee, je bent niet weer weg. Maar we doen nog één poging.
Ja, en daar investeren ze heel veel in. Maar dan heb je andere soort mensen nodig. Dan heb je zogenaamde marketing intelligence specialisten nodig, die alles al weten van analyses, van fuzzy logics, van associatieanalyses, waardoor ze tot een voorspellend gedrag gaan komen. Dus wat we nu zien gebeuren, de mensen die verdwenen zijn uit de marktafdeling, dat zijn waarschijnlijk mensen die goed zijn in de old vaardigheden, in de old skills, maar niet die nieuwe vaardigheden hebben. En die vervangen ze. En dan lijkt dat negatief, maar het is juist je prepareren op de verandering die de markt plaatsvinden. En dat vind ik juist goed van de Bijenkorf.
Wij gaan ook nog even investeren in nieuwe technologie, zodat we de volgende keer weer een nog beter gesprek kunnen voeren. Dankjewel, Cor Molenaar.
BNR, Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Wij hebben gewoon contact. En dat contact gaat in de eerste plaats dan over de groei van de economie in de eurozone. Jullie hebben het gisteren gehad, jij en Meijndert, over de groei in Nederland. Dat kun je wat breder trekken. Hoe staat de eurozone ervoor?
Ja, nou, het verhaal van Nederland was dat het op peil blijft. Het verhaal van Duitsland was dat er een klein herstel optrad. En het verhaal van de eurozone over het derde kwartaal is dat het de groei stabiliseert. Nou, dat klinkt positief, maar de groei is helaas niet veel meer dan 0,2% op kwartaalbasis. Dus dat is natuurlijk allemaal niet geweldig. Maar en dat is ook ander nieuws. Hè, dus dat stabiliseert, want dat is in het tweede kwartaal ook zo. Er was ook ander nieuws over de werkgelegenheid. Dus niet over de werkloosheid, maar de werkgelegenheid. En die blijft gewoon toch heel langzaam, zeker wat toenemen. In het derde kwartaal werkte er 1% meer mensen dan een jaar geleden. En een ander, met ook een vorm van stabilisatie, want dat is hoger geweest. En ook de industriële productie, nou, dat is een paar tijdje lang allemaal minnetjes, is ook min of meer voorbij, ook stabiliseerd. Dus wat je gewoon ziet, of wat ik denk te zien in de eurozone, is dat die neergaande beweging in ieder geval tijdelijk eventjes tot stilstand is gekomen. De vraag is dan nu, gaat het binnenkort beter of gaat het binnenkort wat minder? Nou, dat moeten we maar afwachten natuurlijk. Hè? Maar
ik dacht, ik laat even de ruimte om een voorspelling van jouw kant te horen.
Nou, ik denk dat het wel wat minder gaat worden. Ja, want het, daarvoor is gewoon het hele grote omveld waar die Europese economie zich in beweegt. Er zijn gewoon te veel minpuntjes in vergelijking met pluspuntjes.
Dus maar er is de afgelopen weken ook door ons wel gesproken over een recessie die er mogelijk aankomt. Vooral een negatieve sentiment in Duitsland. Als je dan toch de hele eurozone weer bekijkt, dan blijven we nog altijd boven die nul. Dat is maar een grens die je kunt trekken. 0,1% in de min of 0,1 plus. Dat zal voor de meeste mensen niet uitmaken. Maar toch, er is nog sprake van groei.
Jazeker. Ja, dat is alleen niet zoveel meer.
Nee.
En de richting van de beweging. En nogmaals, het lijkt gestagneerd te zijn, maar ik denk nog steeds dat de richting van de beweging laag is.
Wat geeft jou dan de reden om te denken dat uiteindelijk na stabilisatie toch weer een neergang komt?
Omdat het in de rest van de wereld niet veel beter gaat, hè, en de problemen per dag groter worden. Kijk, het is de afgelopen maanden vrij rustig geweest, maar op het moment dat er weer een probleem aan de oppervlakte komt, dan is dat nooit goed voor het vertrouwen en de bereidheid om te besteden en te investeren.
Ah, je bedoelt die problemen die ik dan soms voorbij hoor komen als het naderen van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China en Brexit, waar misschien wel gang in komt.
Ja. Nee, maar goed, dus gewoon kijken.
Ik ben blij dat ik er weer terug ben.
Ja, maar ook eens kijken naar andere landen. Hè. We hebben het afgelopen weken nog eens een keer over Japan gehad.
Ja.
En toen heb ik nog gesteld van, nou, ik denk dat de groeicijfers over het derde kwartaal wel iets gaan meevallen. He, want die consumentenbestedingen die zijn heel erg gestegen naar aanleiding van die verhoging van de btw-tarieven. Ja, Thomas, nou, de groei in Japan van het derde kwartaal was 0,1%.
Dat is altijd nog weer onder die eurozone.
Inderdaad. En het was ook een stuk lager dan het tweede kwartaal. Want het is de Japanners, ja, inclusief wat naar voren gehaalde consumptie, is er 0,1%. Ja, dat belooft ook allemaal niet veel goeds. He. Ze hebben wel pech gehad. Het was wat natuurrampen zijn er geweest. En ze hebben natuurlijk wat eigen schuld. Ze hebben nogal een conflict opgesteld met Korea, grote handelspartner. Dus de Koreanen zijn er boos. Die gaan minder naar Japan toe, kopen minder in Japan. Dus de export in Japan staat ook onder druk. Ook van China. Dus maar 0,1%. Ja. Groot land.
Houdt niet over.
Dat is ook geen voorbode voor prettige ontwikkeling.
Maar laten we 0,1, 0,2 even achter ons. Gaan we naar China. En daar zijn ze toch nog wel gewend om in volle procent te rekenen.
Ja, nou ja, ze hebben daar per maand brengen ze daar nieuws over de transferkoop, de industrieproductie. Nou, de cijfers die ze bekend hebben gemaakt, die slaan, dat wil zeggen, die zijn voor Europese begrippen torenhoog. Maar het is wel duidelijk, en dat is wat de Chinezen doen. Ze worden wel langzaam zeker lager. Dus ik denk dat voor de Chinese overheid een manier is om toe te geven, jongens, bij ons gaat het minder goed. Want die cijfers geloven natuurlijk helemaal niks. Dat blijft gewoon staan. Maar de Chinezen geven nou zelf toe van, jongens, met ons gaat het ook minder dan een tijdje geleden. En dat is ook begrijpelijk, hè, want dat die vaak over de nieuwsstroom. Het maakt niet uit naar welk bericht je kijkt. Het is allemaal onprettig, vervelend en het biedt niet veel perspectief voor de toekomst. Geen positief perspectief.
En dan zitten we al in Azië, dan weet je, China domineert daar de boel natuurlijk. Dus als het in China tegenvalt, dan heeft dat ook effect op andere Aziatische landen.
Ja, dat kun je wel zeggen, want als je gewoon kijkt naar de import-exportcijfers van bijvoorbeeld van Indonesië, van Korea, van Thailand en Taiwan, ja, dat is echt verschrikkelijk, Thomas. Dat ziet er niet goed uit. Want niet alleen zwakt de groei in China af, dat kan nog. Maar de Chinezen zijn ook heel nadrukkelijk bezig met een beleid te voeren van meer zelf maken in plaats van importeren. Dus ja, dat is dus een double whammy voor die exporteurs. En dat is één. Dat is al erg negatief voor die Aziatische landen. Punt twee is dat het conflict van Hongkong, daar hebben we het niet vaak meer over, maar dat heeft natuurlijk een hele grote uitstraling naar andere Aziatische landen. Want wat gaan de Chinezen doen? Dus de harde cijfers vallen tegen, het vertrouwen staat onder druk. Dus die Aziatische landen, die toch wel gezien worden als de groeimarkt van de hardst groeiende deel van de wereldeconomie.
Ja, het IMF verwacht daar onder andere veel van. Hè? Die blijft toch nog met enig optimisme kijken naar economische groei.
Daar wilde ik langzaam aan toe werken. De IMF voorspellingen zijn dat in 2020, hè, dan gaat het met de wereldeconomie weer wat beter, want emerging markets, Azië, gaan wat herstellen. Nou, Thomas, ik kan je wel vertellen, dat gaat niet gebeuren. Dat die problemen daar worden per dag groter. Dus die verwachting van de IMF, beter resultaat, emerging markets, dat worden slechte resultaten. Dus die wereldeconomische groei gaat ook verder omlaag in 2020. Neem dat maar van mij aan.
Goed. Nou, mocht het allemaal voor maandag gebeuren, dan kunnen we het tegen die tijd bespreken. En anders wens ik jou eerst een heel goed weekend. En sowieso tot maandag.
Tot maandag, Thomas.
Kees de Kort, dankjewel. Als je dit wilt terugluisteren, kan ik me heel goed voorstellen. Ga dan naar onze app of naar bnr.nl/Kees de Kort. Maakt een definitief handelsakkoord dan eindelijk een einde aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het is in BNR Zaken doen de hoogste tijd voor...
De Zakenlunch.
En daarin bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Samen met Marijke Schreiner, algemeen directeur van Stay OK, Corné van Zijl van Actiam en mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets, directeur van Doets Reizen. Mevrouw Schreiner, ik wil bij u beginnen. Wat is uw belangrijkste nieuws?
Mijn belangrijkste nieuws van vanmorgen is dat ik heel verbaasd was dat er zoveel meer SUV's verkocht worden. Ik ken de getallen niet helemaal, maar ik begreep in 2010 dat het ongeveer 18% was. En op dit moment 42% van de wereldwijde verkoop. En ja, ik vind het heel erg verbazingwekkend gezien alle discussies over de uitstoot en de vervuilende auto's, dat zo gegroeid is.
Dus ja. En vindt u het ook verbazingwekkend als u bijvoorbeeld op de snelweg rijdt en om u heen kijkt, dan ziet u toch ook steeds meer die grotere auto's opduiken? Of is dat niet uw waarneming?
Nou, dat is me niet opgevallen in de zin van 18-40%. Die groei heb ik op de snelweg niet zo gevoeld.
En de vraag is natuurlijk ook, wordt er nou heel veel meer discussie gevoerd? Hebben we het erover? En maken mensen uiteindelijk in de showroom een andere afweging? Waarschijnlijk wel.
Waarschijnlijk wel, dus als het zo... Zo duidelijk is.
Het heeft misschien ook te maken met de files, want die zijn natuurlijk talrijk, zeker deze maand.
Absoluut.
Als je in een SUV rijdt, ik rij er zelf niet in, dan heb je ook wat beter overzicht over het verkeer voor je.
Ja, ik ga hier niet het hele wagenpark af,
nee,
maar wie is hier verbaasd door die enorme stijging? Wielerliefhebber, motorrijder, Corné. Je auto is voor mij nog een raadsel, maar daar komen we misschien ook wel achter.
Dat wordt binnenkort een elektrische.
Okay.
Heel binnenkort. Maar je ziet het, de algemene trend in Amerika bijvoorbeeld, die pick-up trucks, dat is de enige segment wat enorm toeneemt, terwijl de gewone auto's zelfs afnemen. Ja. Iedereen wil graag groter, veiliger rijden. En dat is meer dat je privébelang waarschijnlijk voorgaat op het algemene belang.
Ja. Dat zou je nog kunnen beïnvloeden. Dat wordt ook gezegd. Hè? Hoe kun je dit nu een halt toeroepen, mocht je dat willen? Belastingen, een ander fiscaal regime. Is dat nou iets wat bewezen niet werkt? Hè? Wat je ook kijkt, als je kijkt naar elektrische auto's, komt die subsidie dan terecht bij mensen die al een hele dikke portemonnee hebben? Of zou je ook hier weer een belastingmaatregel moeten doorvoeren?
Nou, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is dat de elektrische auto's dat doorontwikkelt. Daar is overigens ook een groei in te zien. En dat duurzaam rijden naar alle grootte van auto's toekomt. Dus niet alleen maar naar die grote SUV's. Maar ik hoop dat die trouwens ook gaan verduurzamen. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar dat
als Tesla met een elektrische truck komt, dan moet een SUV er ook wel kunnen.
Het is natuurlijk een enorme moeilijke discussie ook over elektrisch rijden duurzaam is. En dat wordt het allemaal wel. Ik hoop dat het meer gesubsidieerd gaat worden, duurzaam rijden.
Elske, wat is jouw nieuws?
Mijn nieuws gaat over familiebedrijven. Een artikel in het Financieel Dagblad dat steeds meer familiebedrijven een CEO van buitenaf binnentrekken. Ik was vorige week bij Nijrode een lezing aan het geven aan grote familiebedrijven en gisteren in Rotterdam. En wat ik wel opmerkelijk vond, daar waren een heleboel heren die hun bedrijf dus hebben overgedragen aan hun kinderen. Gisteren toevalligerwijs. En die allemaal tegen mij zeiden, ja, ze kunnen het wel, maar ik kan het niet loslaten. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is, als je een familiebedrijf overdraagt aan een volgende generatie, dat je de ruimte geeft aan je kinderen en dat je dus zorgt dat het bedrijf eigenlijk toekomstbestendig daardoor wordt. En als je dat dus niet kan, ja, dan moet je dus ook nadenken over een CEO van buitenaf. Of als je bedrijf in natuurlijk een verdere fase is, waarbij misschien de familie het niet meer kan.
Ja, precies, want dat blijkt ook uit dat rapport van KPMG, meen ik. Veel van die familiebedrijven worden steeds groter en daar hoort dan toch ook een andere manier van leiding geven bij, een andere manier van strategische afwegingen maken. En hoe maak je dan de afweging, als die afweging niet voor jou gemaakt wordt, ja, ik pas niet meer bij dit stadium, niet meer bij deze fase?
Ja, ik denk dat je altijd als leider van een bedrijf, of het nou een familiebedrijf is of een niet-familiebedrijf, moet afvragen of De fase waarin je verkeert als bedrijf en waarin je als persoon verkeert, als leider, of dat bij elkaar past.
En als, ja, je ervoor... als een familiebedrijf is, dan doe je er waarschijnlijk ook weer net wat minder makkelijk afstand van.
Ja, maar ik ben dan misschien wat rigoureus. Ik hou wat meer van navelstrengen doorknippen. Omdat ik vind dat een familiebedrijf is heel erg krachtig. Maar je moet wel door naar de toekomst. En je moet niet blijven hangen.
Hoe doen familiebedrijven het eigenlijk als ze echt groot worden op de beurs, Corné?
Ja, uitstekend. Om de simpele reden dat over het algemeen heeft de familie een groot belang en bepaalt daarmee de lange termijn strategie. Ik mag morgen voor in Brussel voor een groot publiek een presentatie geven. En dan zeg ik altijd van ja, maak je eigen boodschappenlijstje. En een van die punten waar je dan op moet letten is of het een familiebedrijf is of niet. Zeg maar de Heineken, de Hunter Douglas, de Volker Wessels, die hebben allemaal lange termijn visie en zijn daardoor veel beter in staat om lange termijn strategie uit te voeren in plaats van al die korte termijn winstdoelstellingen te halen van het volgende kwartaal. En daarmee op lange termijn haal je veel meer toegevoegde waarde.
Dus het is als belegger ook niet zo spannend, een familiebedrijf vaak.
Je zit op de achterbank en dan moet je dus wel vertrouwen hebben aan wie er achter het stuur zit. Maar bij families is dat over het algemeen goed geregeld.
Ja. En Elske?
Ja, het is best wel jammer dat ook een heleboel volgende generaties het als niet sexy zien. Want natuurlijk is het veel sexier om een start-up te beginnen. Maar als je ergens aan boord stapt wat al op koers zit, heb je veel meer kans om dat groter te maken. Dus het is wel heel erg sexy. Daar maak ik mij bijvoorbeeld persoonlijk sterk voor.
Maar zijn er niet ook heel veel founding fathers en mothers van familiebedrijven die denken, ja, dit is ook het moment, als er toch niet zo heel veel interesse is binnen mijn familie om het te verkopen, want er is heel veel kapitaal, dus nu kan ik de hoofdprijs krijgen?
Zou kunnen, dat is een keuze. Daar moet je je afweging in maken.
Ja. Ja. Zie jij dat gebeuren? Ja, het is niet helemaal jouw vakgebied, maar ik kom dat vaak tegen in analyses.
Nou ja, bij IPO zie je wel dat families dus vaak verkopen. Maar in principe denk ik dat het juist de kracht zit van een familiebedrijf in de relatie tussen de familie die met lange termijn de blik naar kijkt en het bedrijf.
Ja, zo meteen over een bedrijf met een hele lange geschiedenis, al 90 jaar. Nu nog even naar de beurs op de wat kortere termijn. Want beleggers zijn heel terughoudend geweest met aandelen, Corné, waarom?
Ja, nou, genoeg redenen natuurlijk dit jaar. Trade war, Brexit, nou ja, ze zijn al tientallen keren hier voorbij gekomen. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat beleggers ook erg terughoudend zijn. Ze hebben geld onttrokken aan beleggingsfondsen. Dat is wel heel opmerkelijk. 221 miljard is er uitgestroomd uit beleggingsfondsen. Dit jaar tot en met half oktober. En het grappige is, vanaf dat moment opeens zijn beleggers er wat anders over gaan denken. Met name omdat Brexit opgelost lijkt. Je noemde het net al in het vorige gesprek. En omdat er een trade deal aan lijkt te komen.
Met een gesprekspartner die daar toch wat anders naar kijkt.
Hij denkt er wat anders over inderdaad. Maar beleggers zijn het niet met hem eens. En die voor het eerst dus dit jaar stoppen ze weer geld in beleggingsfondsen. En er is de afgelopen 3 weken voor 33 miljard weer in aandelen gestroomd. Wat ook gelijk verklaart waarom de koersen zoveel hoger staan.
Ja, absoluut. Over een van die lichtpuntjes gesproken. De handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. De economisch adviseur van Trump, meneer Cutlow, die heeft gezegd dat dat nou toch echt wel, nou, een kwestie van uren zou ik niet willen zeggen, maar het zit eraan te komen.
Ja.
Heeft u daarmee ook weer de beurs omhoog gepraat?
Ja, zeker. Je zegt met name in het Verre Oosten raakt de beleggers daar weer heel erg enthousiast van. Ja, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat die handelsdeal er bijna aan zou komen, dan zou je nou rijk geworden zijn.
Daar ga je dan toch ook niet meer op reageren? Dan denk je,
dat zou je zeggen.
Met iets komen.
Het is een echte, maar het is een standaard Pavlov-reactie. En al die beleggers staan dus ook weer, net zoals bij Pavlov, kwijlend bij die beurs om te kijken van, god, kunnen we hier niet aan meedoen? En ja, de koersen gaan toch weer omhoog. En uiteindelijk zal die deal er wel een keertje komen. Maar ik zou eerst zeggen, eerst zien en dan geloven. Zet die handtekening nou maar eens een keer. En dan,
ja, want het is ook zo, als die deal er is, dan gaan we nadenken over het terugbrengen van tarieven. Althans, dat was vorige week het verhaal. Ja. Dus er moet echt nog wel heel wat gebeuren voordat je daar ook weer echt wat van gaat merken.
Ja, nou heeft Trump natuurlijk ook alle belang bij dat het wat uitgesmeerd wordt over het komend jaar. Het wordt het verkiezingsjaar, dus hij moet een succesvolle trade deal hebben. En waarschijnlijk dan verder dan die fase 1 zal die, denk ik, niet gaan komen. Maar dus nou, aan beide kanten zit het belang erbij om het niet toch te snel die handtekening te zetten.
Is er een heel duidelijk belang om tot die deal te komen? Want Kees de Korte, man over wie wij het net hadden, die zegt van links tot rechts in de Amerikaanse politiek, dus ook bij de Democraten, heerst het gevoel, China moet terug in zijn hok, moeten we in het gareel krijgen, en als het niet gaat op de goede voorwaarden, dan maar niet.
Ja, nou ja, dat is ook zo. Maar het gaat erom hoe beleggers erover denken, hoe ondernemers erover denken. En als er de hele tijd gestoei is over die handelsdeal en wat voor tarieven eruit gaan komen, gaan ze niet investeren. En dat zorgt voor die druk op de economie. Kijk, een Amerika is wereldleider nu, klaar. En ze zien die positie bedreigd door China. Nou ja, daar kan je maar één ding aan doen, door China hard aan te pakken. En dat gaat ook echt wel gebeuren. Overigens is dat ook het grote risico als Trump herkozen wordt. Veel beleggers zijn bang dan voor een handelsoorlog deel 2... die veel erger zal zijn dan deel 1 wat we nu zien.
Dan gaan wij tot slot, want het is vrijdag, de tijd voor de traditie, naar het cijfer van de week. Een man die een paar weken geleden nog tegen mij zei: ik hou van grote cijfers. Nou, we gaan langzaam terug naar...
0.
0.
Ja, en 0 is het bijzondere cijfer, wat ook weer met de Amerikaanse verkiezingen heeft. Deutsche Bank heeft onder 700 institutionele beleggers, dus grote beleggers, pensioenfondsen, een onderzoek gehouden van: god, wat denk je dat als Elizabeth Warren president zou worden, dat er met de beurs gaat gebeuren? Nou, 70% denkt dat de beurs heel hard gaat dalen, 26% denkt dat de beurs een beetje gaat dalen, 4% denkt dat het niet uitmaakt, dus blijft er over 0. Niemand denkt dat de beurs gaat stijgen als Elizabeth Warren president gaat worden, de 46e van het land.
Ik zou ook niet.
Nee, het is ook logisch. Als je naar het programma gaat kijken, ook alles is ook echt negatief voor beleggers en voor bedrijven. Ja. Belastingen gaan omhoog, bedrijven worden opgesplitst, share buybacks worden teruggedraaid.
Trump die houdt de beurs heel erg in de gaten als graadmeter voor het succes van zijn presidentschap. En daarvan wordt ook gezegd dat is wel heel erg kortzichtig.
Is het ook.
En hoe belangrijk is het dan dat 700 grote beleggers weinig fiducie hebben in Elizabeth Warren?
Nou, voor de Amerikaanse verkiezingen niet, denk ik. Want die mensen, dit waren de Amerikaanse deelnemers eraan, dus die zullen wel stemmen. Maar ja, dat zijn al 700 stemmen. Ja. Dat draagt niks bij. Het gaat om wat de bevolking wil. En als de bevolking vindt dat ze uitgeknepen worden door die bedrijven, kiest tussen twee extremen, dan zullen ze misschien voor het ene extreem gaan.
Nou, de volgende keer is denk ik de beweging omhoog, hè, voor het cijfer van de week.
Op zeker.
Van 0 naar, dat gaan we volgende week zien. Corné van Zijl van Actiam. Fijn dat je er was. Zometeen praten we door met Marijke Schreiner over Stay Okay, dat transformeerde van een hostel voor jongeren naar een ontmoetingsplek voor zakenmensen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van
Zijl. Stay Okay stond lang bekend als de jeugdherberg voor avontuurlijke jongeren. Ze trokken met backpacks, badslippers en een Lonely Planet het wijde Nederlandse landschap in. Maar dat beeld dat moet worden bijgesteld. Dit jaar viert de Hostel Keten zijn 90-jarig bestaan als een plek waar vooral families en zakenmensen terecht kunnen. Het gast is de algemeen directeur Marijke Schreiner. Nogmaals welkom.
Dankjewel.
Mijn zakenpartner is Elske Doets. Ja, ik wil met u toch nog even terug naar het begin, hoor. Want toen luidde de slogan: overal een thuis op je tochten, 1929... Klinkt spannend, en ik hoop dat het 90 jaar later nog steeds spannend is. Of is er van die slogan eigenlijk weinig meer over?
Nee, dit is echt nog wel dat gevoel. Dat gevoel willen we nog steeds geven. Overigens zijn we niet alleen maar voornamelijk voor gezinnen en zaken doen, maar ook voor gezinnen en de zakenwereld. We zijn ooit ontstaan natuurlijk jongeren die op een veilige manier konden reizen van plek naar plek met je fietsje of je brommertje. Maar die jongeren gaan tegenwoordig allemaal naar Mallorca en Portugal en andere verre oorden.
Ja, totdat de vliegschaamte het overneemt, hè?
Precies, en de prijzen misschien wel weer wat minder interessant worden om te vliegen voor die korte vluchten. Maar we zijn dus in de doelgroep verbreding gegaan en zijn dus ook heel erg geschikt voor gezinnen met kinderen.
Maar u zegt eigenlijk, we doen het en.
Het is allemaal en.
Zo ja. Af en toe hoor je ook in dit programma en van andere ondernemers: nee, het draait om focus. Je moet echt duidelijk voor wie je bent. Oh, u begint al.
Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat het in de hotellerie altijd en is. Omdat je zo'n seizoenspatroon hebt. Want we hebben de jongeren die voornamelijk in de vakanties en in de weekenden komen. En er zijn toch 365 dagen per jaar. Dus we hebben ook echt ruimte om onze vergaderzalen beschikbaar te stellen. En om gezinnen met kinderen te ontvangen. Dus om een redelijke bezetting op jaarbasis te krijgen, zul je je op meerdere doelgroepen moeten richten.
Maar de jongeren die komen natuurlijk voor elkaar. Dus als die daar niet meer andere jongeren tegenkomen, maar zakenreizigers of families.
Maar daar is wel een specialisatie in. Dus de jongeren komen voornamelijk in de steden. Dus dat is Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Utrecht, waar we zitten. En de gezinnen met kinderen zitten meer buiten de steden, in het groen en aan de kust. Dus dat bijt elkaar niet. En overigens vinden we het ook wel leuk om te zien dat die groepen ook heel goed mengen. Dus dat werkt prima.
Zou u nog wel zeggen, we zijn een jeugdherberg?
Nee, dat woord jeugdherberg gebruiken we eigenlijk niet. Het is echt hostel. En 10 jaar geleden moesten we het woord uitleggen.
Wat kleeft er dan aan jeugdherberg? Want ik ben 35, dus ik ben nog net misschien oud genoeg om toch te begrijpen wat een jeugdherberg is. Wat niet per se negatief is.
Nee, een jeugdherberg, er kleeft, voor de oudere gasten kleeft daar nog wel het oude imago aan. Dat je een zaal hebt voor jongens en meisjes, een douche op de gang. En het is echt privékamers voor 2, 4, 6, soms 8 personen met een eigen douche en wc. En ik denk dat jeugdherberg dat niet dekt, die lading. Plus, we zijn voor iedereen die jong van geest is en niet alleen maar voor de jeugd. Dus wij zien ook heel veel gasten van 60 of 70 die het belangrijk vinden om een fijne kamer te hebben, maar vooral de publieke ruimtes en het erop uittrekken belangrijk vinden.
Maar u bent dus naar een heel ander niveau gegaan, begrijp ik. Ja. Stay okay, leg dat dan eens uit. Want dat zie ik dan niet helemaal bij wat u nu schetst, zeg maar. Zeg maar, ik hoor dus kamers met eigen badkamers, ja, en goede matrassen.
Ja.
En waar staat stay okay dan voor?
Het stay okay staat voor een goed verblijf. En de naam was de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, de NJHC.
Ja.
En die naam die dekt de lading niet meer. Want daar hadden mensen echt een andere gedachte bij dan wat wij de afgelopen jaren geweest. Hoe wij ontwikkeld zijn. En in 2003 is er een onderzoek geweest en daar is een nieuwe naam bij gekomen. En deze naam die heeft na aanleiding van allerlei tests en onderzoeken is die er als beste uitgekomen. Ja. En ook internationaal goed begrijpbaar.
Als u zegt, het is allemaal toch verbeterd, we zijn naar een ander plan getild. Eigen keukentje, niet meer grote zalen, douche op de gang. Dan hoort er natuurlijk ook een ander prijskaartje bij. Wat er misschien voor kan zorgen dat uw oude eerste doelgroep zegt, ja, het is voor ons nu te prijzig geworden.
Ja. Nou, we kijken zeker naar gemiddelde besteding. En zoals dat in de hotellerie gebeurt en in het vliegverkeer aan yield management. Wanneer kun je welke prijs vragen voor het bed bij ons of voor de kamer. En er zijn zeker seizoenen waarin de prijzen nog heel aantrekkelijk zijn.
Maar hoger liggen dan, neem ik aan, laten we zeggen, van voor die transformatie.
Ja, absoluut. We hebben wel geïndexeerd, want anders hadden we het niet kunnen volhouden. Maar er zijn echt nog ontwikkelingen.
Nee, maar los van ja, dat u natuurlijk, omdat het brood bij de bakker ook duurder is, ja, geworden, ook weer, ja, meer vraagt voor uw kamer.
Ja.
Kan ik me voorstellen dat als mensen er meer voor krijgen, dat ze er ook meer voor betalen. Toch?
Ja, zeker, dat klopt. Maar we hebben nog altijd voor de trouwe gast die al heel lang komt ook speciale kortingsweken, ledenweken. Dus er zijn echt nog wel heel veel mogelijkheden om bij ons tegen een gereduceerd tarief te slapen. En daarnaast hebben we voor groepen als scholen of sport of muziek, want we zitten ook in die doelgroepen, hebben we vaste prijzen. En die zijn nog steeds aantrekkelijk. Dus we proberen de mensen met een kleine portemonnee nog steeds goed te kunnen voorzien.
En u heeft veel van de panden waar Stay Okay in zit ook in eigen beheer.
Ja.
U heeft er nu denk ik in totaal 22, waarvan in eigen beheer?
17. We hebben 2 stichtingen. Stay Okay is een stichting, commerciële stichting. We betalen gewoon belasting. En we hebben een stichting waar het vastgoed in zit.
Ja. Is dat een voordeel dat dan toch weliswaar in een andere stichting, maar in eigen beheer is?
Dat is.
Je bent er ook kosten aan kwijt, neem ik aan.
Ja, we betalen gewoon huur aan de stichting. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf gezond blijft. Dat wij, als wij een commerciële huur betalen, dat we ook zorgen dat we op eigen benen kunnen staan en een goed renderend bedrijf kunnen runnen.
Maar de renovatieslag die nu volgens mij ook binnen uw bedrijf gaande, ja, is, waar betaalt u dat dan van?
Uit eigen middelen. Ja. En de vastgoedstichting heeft een deel vreemd vermogen, een deel eigen vermogen.
Ik zat er naar te kijken. Er zijn dus meerdere vestigingen. Ook in de grote steden. U noemde het zelf al: Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam. In Amsterdam 3, in Utrecht 2. Er woedt al langere tijd een groot toeristendebat. Waar moeten ze heen? Moeten ze gespreid worden? Wie moet de regie nemen? Wat is uw eigen rol, als ik dat dan toch eventjes noem? 2 in Utrecht, 3 in Amsterdam. Dan is dat ook voor u een belangrijk gebied.
Ja, maar we hebben er ook nog 17 in het landschappelijke
theater. Maar ik snap wat u zegt, maar die twee grote steden, in ieder geval Utrecht en Amsterdam, daar richt u zich dan toch
in het bijzonder op. Ja, zeker. In Amsterdam zitten we al heel lang met 2 hostels. De derde in Amsterdam-Oost is er 10 jaar geleden bijgekomen. Ik vind het een uitdagend, maar ook ingewikkeld debat. Want ik woon al 30 jaar in Amsterdam en ik werk er 30 jaar. Dus je merkt het als bewoner, maar ook als ondernemer. De toerisme groeit in Nederland nog steeds. Dus we kunnen het niet tegengaan.
Is dat zo? Of zegt u dat te makkelijk? Want je zou het wel onaantrekkelijker kunnen maken.
Ik denk dat dat heel moeilijk wordt, want de wereld is gewoon echt aan het reizen. En dat wordt steeds meer en meer. En als je ziet hoe dat de afgelopen jaren is gegaan, dat gaat exponentieel groeien.
Volgens mij krijgt alleen de ondersteuning van Elske, die ook instemmend knikt.
Ja, want ik heb inderdaad, dat is niet te stoppen, zeg maar. Dat is een soort vliegwiel wat is aangezwengeld. En dat kan je niet stoppen door middel van letters weg te halen uit Amsterdam. Nou, is wel heel erg mooi dat heeft dus inderdaad op andere plekken in Nederland dus locaties. Dus de heilige graal die dus nu door het Nationaal Bureau van Toerisme wordt opgeworpen is spreidingsmarketing. Dat vind ik ook geen goede tool. Maar goed, dat kan STOK heel mooi uitvoeren. Ik ben wel benieuwd, want ik heb een artikel in de Volkskrant gelezen over het jubileum. Ja. En ik las dat er heel veel internationale klanten komen.
Ja.
Hoe groot is
de verdeling?
De verdeling tussen nationaal en internationaal.
Ja, in heel Nederland is het 50-50. Maar als je gaat kijken naar Amsterdam, dan is dat voor 90% wel internationaal. En dat zijn vooral de backpackers die na hun studie de wereld gaan ontdekken. En in hostels hopen hun nieuwe vrienden tegen te komen. De spreiding.
Dat is overigens nou juist de groep waarvan de Amsterdamse politiek, althans een deel van die Amsterdamse politiek, zegt: kijk eens, dat er toeristen zijn, prima, maar laat het dan vooral de toeristen zijn die wat uitgeven, die uitstapjes doen, die in dure warenhuizen.
Daar ben ik het dus echt niet mee eens.
Ik had al zo'n vermoeden.
Zegt. Ja, daar hebben we ook heel veel discussies over gevoerd. En ook zeker aangaande toeristenbelastingdebat.
Die is omhoog gegaan?
Ja, dat gaat omhoog per 1 januari.
Ja.
En dat is extra zwaar voor de mensen die minder betalen voor hun kamer. Want in percentages kan dat oplopen tot 17% van de prijs. Die mensen die zich zogenaamd niet gedragen in Amsterdam, die zitten in alle hotelcategorieën. Ik ben zelf in 5-sterrenhotels begonnen in Amsterdam. Daar kwamen we de stag nights uit Engeland tegen. Ze zitten bij Airbnb, ze zitten in hostels, ze zijn overal. Dus het feit dat een toerist die weinig of minder aan zijn kamer of bed wil uitgeven zich misdraagt, ik weet niet waar ze het vandaan halen.
Nee, nou, ze halen het waarschijnlijk vandaan uit het feit dat zij denken dat zijn Britten, lawaaierige jongeren die een vrijgezellen weekendje hebben, die op een bierfiets door de stad lallen.
Maar die hebben een heel hoog budget, hè? Die hebben ervoor gespaard en die kunnen echt in 3, 4, 5 sterrenhotels slapen. Dus het heeft niets te maken met de toerist. Vlak de Nederlander zelf niet uit en de student niet uit die uit Nederland zelf komt, die overlast bezorgt.
Als u zegt, ik weet niet waar het vandaan komt, probeert u zich dan toch eens te verplaatsen in het feit dat beeld ontstaat, dat de problemen vooral worden veroorzaakt door de mensen die er het minste uitgeven?
Nou, dat het beeld veroorzaakt wordt dat die dronken toerist in een hostel slaapt, dat klopt gewoon niet. Dat is een soort gedachtegang die theoretisch misschien heel leuk is, maar kom kijken en je ziet een ander verhaal.
Ja. Maar dan heeft u toch de lobby verloren, want die toeristenbelasting die gaat omhoog.
Ja, die lobby hebben we dit jaar verloren. En ik hoop dat we de komende jaren daar nog heel goed over in gesprek kunnen met de gemeente. Want als dat is om het toerisme in Amsterdam tegen te gaan, dan gaat dat niet werken. En het jammer is dat ook de toeristenbelasting naar de algemene middelen gaat en niet naar het toerisme.
U heeft er denk ik meer over te vertellen. Daar is ook ruimte voor, maar eerst 3 dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u nuanceren.
Ja.
Stay Okay is een hostelketen die zijn traditionele waarden niet verloochent. Of om in deze tijd mee te gaan, moeten we een deel van onze identiteit inleveren.
Het eerste.
Ik ambieer nog steeds een carrière bij een tophotelketen als Hampshire of NH. Of ik hoef niet meer zo nodig in de top van de markt te werken. Er luisteren recruiters mee, hè?
Er luisteren recruiters mee. Nou, dit is een gewetensvraag, want het eerste dilemma is niet ontoereikend. Dus er zijn meer ketens. Dus het is afhankelijk van wat de waarde is van de keten zijn.
De nuance is al begonnen. Dus, het derde is Airbnb is een aanwinst voor het hotellandschap of Airbnb doet aan valse concurrentie. En het antwoord op die vraag, dat horen we zo meteen.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is Marijke Schreiner, de algemeen directeur van Stay Okay. En naast haar staat mijn zakenpartner van vandaag, Elske Doets. 2 vrouwen dus die alles weten over reizen, over toerisme. En we hebben nog 1 dilemma te gaan. Airbnb is een aanwinst voor het hotellandschap of Airbnb doet aan valse concurrentie. Wat zou u zeggen?
Dat laatste.
Dat laatste ook. Voor de andere 2 dilemma's iets meer tijd nodig. Maar Airbnb, dat oordeel kunt u snel verder.
Deze is heel zwart-wit. Ik denk echt dat Airbnb buurten ontwricht. En de huizenprijzen in Amsterdam heeft doen ophogen. Je ziet ook in de omgeving waar ik woon dat er echt huizen zijn opgekocht. Er wordt weer een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. Dat het in 1 huis in 4 appartementen kan worden verdeeld. En dat die weer goed verhuurd kunnen worden. Dus ik denk dat het een valse concurrentie ook is aan aangaande veiligheid. Dus je ziet hoeveel...
De Amsterdamse gemeenteraad, waar we het al eerder over hebben gehad, natuurlijk wel zijn best om Airbnb in te dammen.
Nou ja, ik denk dat het niet meer te remmen is. Dus wat dat betreft proberen ze wat ze kunnen. De dagen te maximeren tot 30, toeristenbelasting te laten betalen. Maar uiteindelijk begon het ooit. Ik hoor Job Cohen het nog zeggen. Ach, als je op vakantie bent, is het toch helemaal niet zo erg als iemand wat kan bijverdienen.
Dat was ook de gedachte van Airbnb.
Ja, maar volgens mij hebben we allemaal 25 vakantiedagen maximaal in Nederland. En toen was het 60 dagen en niet 60.
En wat ook belangrijk is, dat mevrouw Schreiner in haar stay-okay waarschijnlijk sprinklers moet hebben. Allerlei
issues,
aansprakelijkheid, verzekering, allerlei voorzieningen die eigenlijk gasten niet direct zien. Maar als er inderdaad wat fout gaat, het heel fijn is dat het zo is. En dat is bij Airbnb niet zo. Dus daarmee heb je al een oneerlijke concurrentie.
En er wordt van alles gefaciliteerd. Elske, jij noemt dat economisch opportunisme, dat eigenlijk weer moeilijk is hok te krijgen.
Ja, dat vind ik dus met een gemeente Amsterdam. Heeft dat gewoon uit economisch opportunisme allemaal op zich af laten komen. Ja, terwijl ze eigenlijk hadden ook moeten nadenken voordat die toeristen allemaal hier naartoe kwamen. Hebben wij wel een infrastructuur daarvoor? Kunnen wij dit wel allemaal handelen? En je moet het ook leefbaar houden. En daar is hij gewoon niet tijdig genoeg keuzes gemaakt. Dus dat is heel erg zonde.
We doen er zelf overigens ook wel mee, hè, nu, want u heeft heel veel vestigingen en we praten nu vooral over Amsterdam. Is Amsterdam eigenlijk wel heel belangrijk? Want...
Mag ik nog even iets over absoluut. Die Airbnb zeggen? Ja, ik las vanmorgen iets heel moois, dat er ook een nieuw platform komt, dat heet Fairbnb. En dat zijn ook dus particulieren die een huizen beschikbaar kunnen stellen, maximum aantal dagen. Maar een deel van de opbrengst gaat naar projecten in de buurt. Ik hoop dat dat ook... succesvol gaat zijn.
Bent u ook wat strenger voor Airbnb misschien, omdat dat een keiharde directe concurrent is?
Nee, en ik heb ook laatst in het artikel in de Volkskrant denk ik gezegd dat ik niet bang ben voor Airbnb. Het is een ontwikkeling die niet tegen kan gaan. Het is of Uber of Airbnb. Er zijn allemaal zogenaamde disruptors. Dus je moet gewoon gaan kijken hoe je daarmee kan gaan werken. En
wat zegt u ermee kan gaan werken? U sluit zelfs niet uit dat u gaat samenwerken? Of hoe je ze het hoofd kunt bieden?
Ja, hoe je ze het hoofd kunt bieden. Ja. Nou,
geldt dat ook voor wat grotere ketens? Want als je kijkt naar de markt waarin u actief bent, en als je ook kijkt naar de Nederlandse markt, de hotelkamers, dan zijn die inmiddels volgens mij voor meer dan de helft in handen van grote ketens. Ja. Wat betekent dat dan voor u?
Nou, ik denk dat het voor ons. Wij zitten natuurlijk in een ander segment dan de grote ketens. Hoewel ik zie dat ze heel veel nieuwe merken maken. Die vaak lijken op hostels. Hè, de social areas, zoals we dat zo mooi noemen. Die worden heel erg ontwikkeld. Terwijl je vroeger in een lobby niet eens een kopje koffie kon drinken. Zijn het nou hartstikke bruisende ruimtes. Dus dat schuurt wel.
Hoe makkelijk is het dan voor zo'n grote keten om te zeggen, wij zijn ons aan het verbreden, wij bereiken ook andere mensen. Stay OK heeft bewezen dat ze het kunnen, al 90 jaar. We hebben nog wat geld liggen ergens.
Ja.
Nou, we gaan eens bellen met mevrouw Schreiner.
Dat gebeurt. Dat gebeurt regelmatige basis wil ik niet zeggen.
U heeft de telefoon nu even uitstaan, maar het zou kunnen dat u nu gebeld wordt.
Het zou absoluut kunnen. Maar wij zijn een stichting, dus we hebben ook helemaal geen voordeel aan de keten te verkopen. En uiteindelijk moet het geld naar het doel wat in de statuut is vastgelegd. Dus wij.
Maar u kunt toch met geld van een partij die u overneemt ook de stichting verder helpen en de doelen realiseren?
Ja, maar voor die doelen hebben we de hostels nodig. Dus waarom zouden we ze verkopen? Dus wij zien daar verder geen belang.
Maar dan hoeven ze toch nooit meer te bellen? Want dan zit de structuur zo in elkaar dat het wat u betreft helemaal niet opportun is.
Ja, nou ja, goed, op dit moment zeker niet. We zoeken wel partnerships waar we mee kunnen samenwerken en de doelen kunnen verbeteren en versterken.
En wat zou zo'n partnership dan kunnen inhouden?
Partnerships zoeken we vooral in duurzaamheid. Dus bijvoorbeeld natuurmonumenten, staatsbosbeheer. We hebben een fonds Stay for All. We proberen kinderen die niet mee op schoolreis kunnen of gezinnen die de vakantie niet kunnen betalen, korte vakanties, proberen wij te faciliteren.
Ah, uw partners zijn dus eigenlijk allemaal partners die niet in de branche zitten, maar die haalt u dus van buiten?
Ja. Ja.
Okay.
Ja.
Ik ben wel even benieuwd over dat duurzaamheid. Wat doet u als hotel of hospitality ondernemer aan duurzaamheid voor uw gasten, echt als beleving? En...
Ja. Nou, ik denk dat wij daar echt een aanjager in zijn. Van oudsher uiteraard. Dus het gaat echt veel verder dan alleen maar afval scheiden of doe het licht uit. We kijken naar de kleding van de medewerkers. Die is geheel duurzaam. Geheel duurzaam. We zoeken daar ook partners in voor kleding. We werken samen met Staatsbosbeheer, met natuurmonumenten. En onze gasten vragen we ook om echt mee te doen. Om afval te scheiden. Duurzamer te reizen. We kijken ook altijd of onze locaties met openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dus we proberen echt dat stapje verder te maken.
Maar dat zit er wel een beetje omheen. Want ik werk met heel veel hotels in Canada. Daar zijn ze heel ver op het gebied van duurzaamheid. En daar hebben ze bijvoorbeeld altijd vast warmte, koude opvangen op de momenten dat je het niet nodig hebt.
Qua gebruiken.
Daar doen ze heel veel aan. Bijvoorbeeld de keuken is altijd een 100 kilometer radius. Hè, dus komt allemaal lokaal. En dus dat gaat veel verder.
Je hebt het
over
gebouwen.
Nou ja, en dat heeft ook te maken met je gasbeleving.
Ja, en die gaan we allemaal, de komende jaren gaan we 11 tot 15 miljoen in de panden. Mm-hmm. En dat is dus de vastgoedstichting. Die gaat 11 tot 15 miljoen in de panden steken om alle panden te verduurzamen. Ja.
Het
gaat bij ons iets minder snel.
Heel veel kunnen bespreken, maar dit interview is wel snel gegaan. Dat betekent dat ik nog ruimte heb voor één laatste vraag. En dat is de vraag die ik aan onze eerste gast elke dag stel. Namelijk, wat was nou voor u de belangrijkste beslissing uit uw carrière? Kan zakelijk zijn, kan privé zijn, maar wat is nu bepalend geweest?
Ik denk dat bepalend voor mij is geweest dat we de afgelopen jaren enorm op duurzaamheid zijn gaan inzetten. We hebben ook een fulltime coördinator voor duurzaamheid. En vanuit alle medewerkers in onze 22 vestigingen wordt er enorm aan duurzaamheid gewerkt. Ik denk dat dat het is waar we het verschil mee kunnen maken. Want we hebben allemaal mooie locaties en goede prijzen. Dat kunnen we allemaal van elkaar afkijken op internet.
Maar is dat voor uw eigen carrière bepalend geweest? Want voor anders, dat was eigenlijk de vraag.
Voor mijn eigen carrière is denk ik bepalend geweest dat ik de switch heb gemaakt van de corporate hotellerie naar Stay Okay. Ik denk dat dat een stap was geweest.
De deur is niet gesloten als ik zo dat dilemma nog eens terug had.
Nee, maar de deur is nooit gesloten. Maar ik kan nog zoveel doen nu. En bedrijven is nog zo'n ontwikkeling. Maar ik moet nog 10, 15 jaar. Ik mag nog.
Ja, en als u 10 jaar bij Stay Okay blijft, dan maakt u het 100-jarig jubileum mee.
Zou ik ook heel mooi vinden.
U wordt waarschijnlijk sowieso wel uitgenodigd. Maar bent u dan nog de baas?
Koninklijk word je dan.
Zou kunnen.
Tegen die tijd misschien zelfs wel koninklijk, inderdaad.
Koninklijk,
dank.
Ja.
Fijn dat u er was.
Ja,
Marijke Schreiner, algemeen directeur van Stay Okay.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Startups met een goed idee en boordevol ambitie mogen zich iedere week presenteren in BNR Zaken doen. Vandaag in studio Juri Schoenmaker van de verpakkingsvrije boodschappenbezorger Pieter Pot en King Oei van het fonds Alpha Swap. En een pitch heeft een beoordeling nodig. Die komt van Peter van Meersbergen van Investor Match. Mijn zakenpartner is gelukkig ook dit uur Elske Doets van Doets Reizen. Welkom allemaal.
Goedemiddag.
Het is altijd een snelheidsoefening, deze pitches. Dus Juri, we gaan inderdaad dan ook maar snel beginnen en 60 seconden gaan lopen.
Thomas, word jij blij van al die plastic verpakkingen om je dagelijkse boodschap?
Oh, Juri, het antwoord is nee.
Ik ook niet. En ik denk veel van onze luisteraars ook niet. Echter doen maar weinig van ons de moeite om naar speciale winkels te gaan met je eigen potjes en tasjes. Stel, je hoeft geen extra moeite te doen, niets extra's te betalen om toch je boodschappen zonder die eenmalige verpakkingen te doen. Dat is waar Pieter Pot voor zorgt. Pieter Pot is een online supermarkt die jouw boodschappen bezorgt in herbruikbare potten. Bij je volgende bezorging worden je lege potten weer mee teruggenomen om opnieuw gebruikt te worden. Sinds maart wordt er bezorgd in Rotterdam en ze ontstond er al snel een landelijke wachtlijst van 2.500 man. Daarom zijn een week geleden Martijn en ik begonnen met crowdfunden en hebben we binnen 5 dagen ons eerste doelbedrag van 1,5 ton opgehaald. Wil jij ook Pieter Pot aan je deur? Kies dan voor een startpakket, waardebon of lening op onze crowdfunding via pieter-pot.nl, zodat we straks allemaal onze boodschappen zonder verpakkingen kunnen doen, zonder extra moeite.
Pieter-pot.nl, zonder moeite, ook in 1 moeite door. Peter, wat vond je van de pitch?
Nou, het is weer een online supermarkt. En ik weet nog goed dat die supermarkt in Utrecht kwam. En die had dan geen verpakkingen. Dan moesten mensen het zelf dan inderdaad doen met eigen potjes en tasjes en zakjes. Dat werkte niet. Die gingen failliet. Ben jij nu onderscheidend genoeg met jouw wekpottensysteem om tegen zo'n picknick of een andere Albert Heijn online service bijvoorbeeld daartegen in te concurreren?
Ja, enerzijds...
kan je prijstechnisch mee?
Precies. Nou, prijstechnisch is heel belangrijk. Het gaat namelijk om het gemak als wij consumenten. Wij willen niet die extra moeite doen om die verpakkingen te skippen. Vandaar dus dat we een bezorgdienst zijn. Want we zien dat online supermarkten heel erg populair zijn. En daarnaast prijstechnisch zijn we dezelfde prijs als in de reguliere supermarkt. En dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. En omdat wij in één keer landelijk kunnen leveren...
Ja, hoe kan het dan dat jou dat lukt? Je zou zeggen, het kost meer geld.
Ja, dat zou je nadenken. Maar omdat wij in grote bulk hoeveelheden inkopen en zelf het afvulproces doen, kunnen wij een gezonde marge hanteren en toch dezelfde prijs als in de reguliere.
Maar dan heb ik niet de eigen merken bijvoorbeeld.
Op dit moment leveren we nog maar beperkt inderdaad merken. Daar zijn we nu mee in gesprek. Die merken willen heel graag hun producten in verpakkingsvrije manier aanbieden. En op dit moment zijn het vooral non-branded producten. Ja,
en dan zou ik verwachten dat als je alles in glazen potten stopt en dat naar mensen toe rijdt, dat het gewicht toeneemt en dus ook de CO2-uitstoot. Dus heft dat elkaar dan niet op?
Nee, precies. Die berekeningen zijn natuurlijk belangrijk. Die zijn gedaan door een extern bureau. Zelf als je in the middle of nowhere woont en bezorgd krijgt met een busje, is je CO2-impact lager dan dat je kiest voor boodschappen in zelfs gerecycled karton.
Elske?
Ja, ik heb even een vraag, want ik ben zeker gefascineerd door het concept. Maar ik ben iemand die heel erg gek is op de gesneden groentes en alles wat bij Albert Heijn bijvoorbeeld verkocht wordt. Ja, dan denk ik dat dat bedrijf die dat verzorgt, dat is een bedrijf, dat is een gigantisch bedrijf, enorm efficiënt en die kijkt ook naar nieuwe verpakkingen. Die gaat echt niet over op wekpotten, maar jij kan ook niet concurreren met dat bedrijf. Nee, dus dan zie ik een spanningsveld.
Ja, precies. Nou, kijk, ons doel is uiteindelijk dat we naar een verpakkingsvrij systeem gaan. En wij inspireren.
Ja, maar hoe ga ik dan gesneden groen? Ga jij die dan snijden voor me of zo? Is dat dan hygiënisch?
Op dit moment bezorgen we alleen je voorraadkastproducten en non-food.
Oh.
En uiteindelijk willen we voor het gemak van de consument inderdaad ook de producten die jij wil, zoals vers en zuivel. Maar dat is lange termijn. Op dit moment spreken we een consument aan die zo graag van verpakkingen af wil.
Ja, maar dat zijn juist die gesneden groentes. Die zo, waar je al die plastic verpakkingen weggooit. Dat is wel een irritatiefactor.
Ja, het gaat echt om verpakkingen bij alle boodschappen. En we zien op dit moment wel zo'n groei dat die consumenten die bewuste duurzaamheid heel graag bij de boodschap.
Jure krijgt het niet cadeau vandaag. Peter, heb jij nog een vraag?
Nou ja, je concurreert in een hele drukke markt met partijen die echt zeggen, joh, we kunnen elke 10 minuten de boodschappen bezorgen. Ik sprak je net even voor de uitzending. Nou, daar blijkt uit dat het bij jou iets minder vaak bezorgd kan worden, omdat je nog niet zo'n schaalvoordeel hebt. Moet je dan ook niet gewoon 100 miljoen ophalen in dat picknick om dat schaalvoordeel wel te krijgen?
Ja, zeker. Dat zou super zijn. Dus als er luisteraars zijn die een paar miljoen hebben liggen, dan staan we daarvoor open. Wij als start-up zien gewoon dat we daar stap voor stap naartoe werken, naar dat gemak. En nog niet met die miljoenen, maar toch als jonge ondernemers die stappen daar naartoe maken.
Maar ik voel bij jou een beetje scepticis. Je haalde ook voorbeelden aan van bedrijven die het sommetje niet gemaakt krijgen, die omvallen, die er moeite mee hebben. Hoor jij iets waarvan je denkt, deze keer gaat het wel lukken op een andere manier?
Nou ja, in het begin was die verpakkingsloze supermarkt was wel best wel een groot ding. Dat was best wel in het begin heel erg succesvol. En uiteindelijk bleek dat mensen de moeite niet wilden nemen. Maar je zag wel dat mensen eigenlijk wel interesse hadden in iets verpakkingsloos. Dus wat dat betreft zit je wel op een soort van behoefte van de consument. Ik denk alleen wel dat je uiteindelijk alle producten moet gaan aanbieden. Want ik zou niet bij verschillende diensten gaan bestellen voor mijn eten. Dus je moet alles gaan aanbieden. En die bezorgefficiëntie, ja, ik ben niet zo heel vaak thuis. Dus dat heb je dan nodig.
Ja, dus daar zijn we ook heel erg bewust van. Dus daar werken wij naartoe. En wij zijn onderweg naar dat volledige gemak verpakkingsvrij. En stapje voor stapje bewegen we daarheen.
Jure Schoenmaker met een nieuw bedrijf, Pieter Pot, en een crowdfundingcampagne. Dus mocht je nog wat over hebben, kan dat storten. Gaan wij nu naar de tweede pitch van King Oei van AlphaSwap. 60 seconden gaan lopen.
De vermogensbeheerindustrie heeft twee grote problemen. Aan de ene kant zijn de fees veel te hoog en de performance is slecht geweest. En daardoor is het vertrouwen weggegaan en zijn heel veel fondsen naar ETF's toegegaan. Aan de andere kant is het voor mensen die in de industrie willen werken steeds moeilijker om een baan te vinden en te behouden. AlphaSwap lost beide problemen op. We hebben een nieuw soort aandelenfondsen, Community Driven Alpha. Onze community van analisten wereldwijd geeft ons ideeën, investment ideeën. En die komen met research en met een inleg. Wel, ons algoritme selecteert de beste ideeën op basis van track record en op basis van stemmen. Dat verpakken we in een fonds met lage fees. En die fees worden gedeeld tussen AlphaSwap en de analisten. We zijn live gegaan. We hebben nu meer dan 1000 mensen uit 40 landen. Ik haal nu tussen de 3 en de 4 miljoen dollar op om het een groot platform te maken. En de market opportunity is enorm groot. 3 miljard in onze addressable market.
Ja, dankjewel. Ook keurig binnen de tijd. Peter, wat vond je van de pitch?
Nou ja, ik kan hem redelijk goed begrijpen, omdat ik iets meer in deze markt zit. Maar ik denk dat de luisteraar wel wat moeite heeft. Wat gaat jouw platform precies doen? Want jij gaat van verschillende analisten ideeën ophalen om in te beleggen. Dus iemand kan op jouw platform aangeven, joh, ik wil misschien wel in Shell investeren, want ik denk dat die gaat stijgen vanwege deze redenen. En jouw fonds gaat dan met hem mee.
Dat klopt. Wij eigenlijk is de next generation asset manager. Niet meer gecentraliseerd bij mensen in New York, in Londen, in Amsterdam-Zuidas. Mensen kunnen uit de hele wereld zitten, kunnen een goede idee op platform zetten, een track record creëren. En wij, met ons algoritme, selecteren de beste idee om een fonds te runnen. En de fees van het fonds, die gaan gedeeltelijk terug naar de analisten.
Maar elke hobbyist mag ook een idee.
Als je als hobbyist aankomt, krijg je waarschijnlijk geen stemmen. Dus, maar als je dan je track record creëert erop, krijg je waarschijnlijk de tweede keer wel stemmen als je een goed idee hebt gehad.
Maar ik heb een vermogensbeheerder even gesproken, omdat ik wist dat je zou komen. Die zegt, ik zie toch wel een probleem in die nu al 1000 users. Die gaan allemaal ideeën aandragen. Dan heb je uiteindelijk zoveel spreiding dat je net zo goed een indexfonds kunt kopen.
We hebben natuurlijk een globale portfolio. We hebben dus nu 200 ideeën op het platform. Die zijn uit de hele wereld. Dus als je dit, de outperformen de S&P al met 4% trouwens. Dus absoluut, diversificatie die is tot een zekere hoogte goed.
Je wordt steeds groter. Er gaan steeds meer mensen ideeën aandragen.
Maar dan gaan we verschillende fondsen doen. Ons eerste fonds is Global Equities. Het tweede fonds wordt een ESG-compliant fund. Dan gaan we sectorfunds maken. Dus uiteindelijk is het net als een normale vermogensbeheerder die een hele familie aan fondsen heeft. Dat gaan we ook doen. Dus het aantal ideeën, dat is een nice problem to have. Dan kan je verschillende fondsen overkomen creëren. En natuurlijk, op een gegeven moment kan je zeggen, dit zijn de 10 beste telecomsanalisten. We bouwen een fonds om hun heen. En ze kennen elkaar niet eens.
Heb je al vermogen in het fonds zitten? Om mee te beleggen?
Nee, dat is dus waar we die gat voor ophalen. Want het is natuurlijk een regulated business. Ik heb hiervoor een hedge fund gerund. Dus je moet er behoorlijk wat geld in stoppen. En dat willen we volgend jaar gaan doen. En dan gaan we dus volgend jaar naar revenue generation toe. We hebben al 2 getekende letters of intent van mensen die willen investeren in het fonds. Eén van hun platformen ook. Maar dat is voor volgend jaar.
Ja, en waarom zouden de beste analisten hun beste ideeën met jouw platform delen?
Ten eerste omdat ze dus hier kunnen ze echt een tracker creëren. We zien dus aan onze huidige gebruikersbasis dat we mensen van hedge funds hebben, voormalige mensen, en we hebben aspirerende mensen.
En die kunnen toch altijd overal een track record bouwen als ze al bij zo'n hedge fund werken bijvoorbeeld?
Nee, absoluut niet. Want juist hedge funds willen vaak niet dat hun analisten trackers creëren, want dan gaan ze weg. Hier kunnen ze het anoniem doen. En op het moment dat ze klaar zijn om weg te gaan, kunnen ze het omschakelen. Dus we hebben absoluut mensen van top hedge funds bij ons zitten.
En je zegt op een gegeven moment worden we groter en worden we een vermogensbeheerder. Gaat dan niet het goede rendement verdwijnen aan de overhead?
Nee, absoluut niet. Dat is het mooie. Dat is enorm scalable. Want wij, ons eigen business zelf, als je dus inderdaad een normale vermogensbeheerder moet steeds meer mensen aannemen. Wij hebben onze technology eigenlijk. En dus het is enorm scalable.
Maar wat is die technology dan? Want die hedge funds hebben toch ook hun technology? Jij laat zo meteen een algoritme of wat dan ook bepalen wat het beste idee is?
Ja, maar wij hebben dus niet allerlei dure portfolio managers in Londen zitten die beslissing moeten gaan maken.
Nee, maar die zijn ook per definitie minder goed dan jouw algoritme.
Dan ons algoritme op basis van een hele grote community erachter.
Oké, en heb je al voldoende data om dat algoritme goed te laten werken dan? Want garbage in is garbage out, toch?
Ja, absoluut. Dus nu hebben we dus, wat ik zeg, die 4% outperformance. Ja. Tegen dat we volgend jaar live gaan, hebben we steeds meer. Ik heb uit mijn eigen ervaring nu al gezien dat juist heel veel dingen, toen ik portfolio manager was, je wordt gedwongen om heel diversified te zijn. Maar hier wil je alleen maar de beste ideeën van mensen hebben. En daar is ook heel veel research naar geweest.
Peter, jouw laatste idee over dit idee.
Kijk, als ze nu de markt outperformen en ze houden dat nog een jaar vol, dan zijn die algoritmes blijkbaar goed en zal het gaan werken. Maar je moet uiteindelijk wel vermogen ophalen. En dat is niet zo heel makkelijk.
Ik weet het inderdaad. Ik heb een fonds van 200 miljoen uiteindelijk opgehaald. Ik weet hoe moeilijk het is, maar de scale hier is veel, veel groter.
Dank jullie wel voor jullie komst, voor jullie toelichting, voor jullie beoordeling en succes met jullie bedrijf. Wil je nou ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl. Purpose wordt steeds belangrijker en dat begint bovenaan je bedrijf. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
Purpose, dat is het toverwoord voor organisaties anno 2019. Maar om als bedrijf een heldere missie neer te zetten, moet je eerst zorgen dat je leiderschap een heldere missie heeft. Aangeschoven is Connor Clerks. Fijn dat je er bent.
Fijn om er te zijn.
Purpose, en dan deze zin daarna. Hè, je leiderschap moet een missie hebben. Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik heb het niet bedacht, maar kwam er op de volgende manier op. Gisteren heeft Synergie, dus een bedrijf in Utrecht, een jaarlijkse top 40 van inspirerende bedrijven uitgereikt. De winnaar was Too Good To Go trouwens. En er zit altijd een mooi trendrapport, een onderzoek aan vast over in dit geval over de missie van bedrijven. En daar blijkt eigenlijk uit dat die steeds belangrijker wordt. En ik vond het wel een mooie aanleiding om het met Joris van Zoelen, partner bij Synergie, daarover te hebben. Eigenlijk over zijn visie op purpose. Hij zegt namelijk inderdaad, je moet eerst zorgen dat je leiders een heldere missie hebben.
Ja, daar zitten eigenlijk 2 basale redenen achter. 1, het eigen fulfillment. Als je als leider voldoening wil hebben uit je werk, helpt het om je eigen missie, je eigen purpose, je eigen why, maakt mij eigenlijk niet uit, te kunnen verbinden met dat van het bedrijf. En het tweede is, authentiek leiderschap vraagt ook om volgers in je organisatie. En ook die zullen jou als leider alleen maar volgen als je voor iets vecht waar je zelf helemaal achter kunt staan.
Ja, ik dacht, ja, als je ergens CEO gaat worden, dan kies je een bedrijf uit met een missie die bij je past. Maar dat zit net iets anders.
Ja, dus daar zit echt een prachtige vraag in. Want aan de ene kant, ja, je kiest dus bedrijven waar je vast en zeker al wat mee hebt. En tegelijkertijd hebben die bedrijven over het algemeen ook al een missie, misschien zelfs al een purpose. En wat we zien eigenlijk in het onderzoek is cruciaal dat de purpose en de missie van dat bedrijf ook volledig verbonden zijn met jouw persoonsmissie. Als dat niet zo is, dan wordt werken echt een opgave. Op het moment dat de missie van jou en je bedrijf over elkaar heen liggen, dan ben je aan het vechten voor een wereld waar je aan wilt werken.
Mag ik hier nog even wat over vragen?
Want tuurlijk.
Stel de CEO vertrekt op een gegeven moment weer, dan verandert ook meteen de missie of de purpose van het bedrijf.
Nou, denk ik niet wankel? Per se. Dat denk ik niet per se. Maar ik denk dat het wel goed is als je als bedrijf een bepaalde kant op wil, dat je leider daarachter staat. En dat je dus ook als je voor een bedrijf een missie wil bepalen, dat je dat kan doen door te beginnen bij je leiders. Dus een soort stap 1. Dat je dus als een baas op één lijn moet zitten met het missie van het bedrijf. Maar ja, dan moet je wel nog je medewerkers meekrijgen.
Ja, en daar zien we wel vaak dingen verkeerd gaan. Over het algemeen zie je dan dat leiderschap het podium opspringt. Met elkaar roept, dames en heren, we hebben een nieuwe purpose en dit is hem. Over het algemeen ondersteund met een inspirerend en mooi filmpje. En tegelijkertijd zit driekwart van de zaal met de armen over elkaar en denkt, ja, dat is jouw purpose, maar niet de mijne. En de basis is eigenlijk, als je de tijd neemt voor jezelf als leiderschap om te ontdekken wat je eigen purpose en missie is, neem en geef dan ook de tijd aan je medewerkers om dat zelf te ontdekken. En in onze praktijk is het zo dat we eigenlijk altijd beginnen weer met dezelfde vraag: wat drijft jou als medewerker? En wat daarvan kun je verbinden met wat we hier samen als bedrijf doen?
Mooi gezegd, maar geldt dit nu toch ook vooral voor bedrijven met een idealistische inborst die er zijn om de wereld een beetje beter te maken?
Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Want ik kan me namelijk wel voorstellen dat het hele verhaal een stuk ingewikkelder wordt als je, ik noem maar wat, een sigarettenmerk bent. Maar ook daar valt volgens Joris wel wat te halen.
Ja, dat laatste is denk ik wel een heel erg spannende. Tegelijkertijd gelden dezelfde redenen. Als de drijfveren van de persoon die bij je werkt niet verbonden zijn met de drijfveren en de ambities van het bedrijf, dan zie je dat je ongeveer 70 tot 100 effectieve punten krijgt van iemand zijn inzet. Terwijl op het moment dat iemand daadwerkelijk verbonden is met datgene wat het bedrijf wil betekenen in de wereld, loopt dat op tot zo'n 225%. Netto betekent dat simpelweg dat geïnspireerde mensen die verbonden zijn met de missie van je bedrijf, dat die veel arbeidseffectiever zijn, meer creativiteit en meer innovatie in je organisatie brengen.
En dan komen we tot de kern, hè? Want het levert gewoon weer geld op.
Oh, toch. Purpose is geld voor een deel.
Ja, ja, en uit het trendrapport van Synergie blijkt dus ook dat dat echt steeds belangrijker wordt voor bedrijven.
Ja, wat je ziet in het onderzoek, dit is de negende keer dat we het onderzoek hebben gedaan onder zo'n 2500 Nederlanders, dat eigenlijk de visie en de missie van een bedrijf, de purpose van een bedrijf, steeds belangrijker wordt. Aan de ene kant als klant en aan de andere kant ook als medewerker. Daar zit overigens wel ook hele mooie hoop in. Ongeveer 50% van de medewerkers van bedrijven vindt de eigen organisatie inspirerend en voelt zich verbonden met de missie van dat bedrijf. En ongeveer 7 op de 8 mensen denkt ook dat een bedrijf de absolute plek is om de wereld van morgen beter te maken.
Dit was in ieder geval de absolute plek om daarover te vertellen. Connor Clerks, fijn dat je er was. Maandag weer?
Maandag zeker weer.
En tot die tijd kunnen mensen natuurlijk gewoon alle andere inspirerende verhalen uit deze Ondernemersdesk en andere Ondernemersdesken terughoren via de podcast-app op onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk werkgeluk wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory. Effectory. Listen, learn, lead.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Smart speakers zijn behoorlijk in trek bij zowel consumenten als bij mensen die proberen om die apparaat dan weer te hacken. Geert van Hoof is hier, vooral het laatste, hè. Dat is voor jou dan misschien wat interessanter.
Ja.
Met het koopseizoen, het feestseizoen, Singles Day, Cyber Monday, Black Friday, Sinterklaas, Kerst. Volgens mij ga ik ze zelfs door elkaar
gaat
halen
allemaal
nu.
Weer gebeuren, ja.
Ja, gaan er nog veel speakers verkocht worden dan?
Ja, er gaan heel veel speakers verkocht worden. Naar schatting zullen er eind dit jaar ongeveer 200 miljoen van dat soort speakertjes. En dan moet je denken aan de Google Home, de Amazon Alexa, de HomePod van Apple, dat soort apparaten, gaan er weer verkocht worden. En dan denk je van ja, 200 miljoen, dat klinkt niet als heel veel, maar...
Nee, Geert, en dat is precies wat ik dacht.
Nou ja, dat dacht ik al dat jij dat dacht en ik heb ook een antwoord. Nee, het is namelijk zo dat je verkoopt meestal zo'n speaker per huishouden. Hè? Dus het bereik onder die speakers qua mensen is natuurlijk veel groter dan die 200 miljoen. Omdat er meerdere mensen zijn die zo'n dingetje delen. En dat betekent dus dat heel veel mensen hun huis steeds slimmer gaan maken, want... Ja, alleen zo'n ding neerzetten, dat is natuurlijk niet genoeg. Je wil het ook koppelen aan je slimme deurbel, je garagedeur, je thermostaat, je verlichting, noem het allemaal maar op. En ja, daar sluipt altijd een veiligheidsrisico in. Met name omdat de installatie vaak zo heel makkelijk is. Je kunt het allemaal aan elkaar klikken en connecten en 3 keer klikken en het werkt.
Kun je zeggen, als de installatie makkelijk is, dan is het ook makkelijk voor een hacker?
Nou, het is niet zozeer dat het makkelijk is voor een hacker, maar het is wel zo dat mensen dan vaak toch bepaalde dingen over het hoofd zien, niet goed nadenken nadenken over wat ze allemaal koppelen en wat ze allemaal gaan doen met die speaker, welke dingen ze bestellen online en dergelijke. En je hebt alleen maar een voice commando nodig om zo'n speaker te activeren.
Het is toch niet heel gek dat als je dan zo'n speaker koopt, dat je denkt, nou ga ik hem gebruiken ook?
Zeker, absoluut. Maar goed, er zijn wel een paar mooie voorbeelden van hoe die dingen in het verleden gehackt zijn. Een van de voorbeelden was bijvoorbeeld toen die dingen net in zwang waren, een aflevering van South Park, waarbij ze in de teksten van South Park allerlei commando's hadden verstopt, waardoor die smart speakers geactiveerd werden en allerlei funzige dingen gingen zeggen. Dus mensen die dan op dat moment zo'n dingen hadden staan thuis en South Park aan het kijken waren, die hoorden in één keer allemaal rare dingen uit die smart speakers komen. Dat is natuurlijk een grap, hè, maar er zijn ook,
geeft aan dat het kan.
Het geeft aan dat het kan. En er zijn ook gevallen bekend waarbij bijvoorbeeld in YouTube-video's op heel hoogfrequent niveau ook spraakcommando's werden uitgezonden die voor mensen niet hoorbaar waren, maar voor die smart speakers wel. Waardoor die smart speakers toch aangestuurd konden worden om bijvoorbeeld aankopen te doen online of dat soort dingen.
Dat wil ik weten, ja.
Ja, maar nu was er net eentje waardoor ik wel getriggerd werd. En dat vond ik ook wel een hele mooie. En dat is onderzoekers aan de Universiteit van Michigan, die zijn erin geslaagd om op grote afstand met laserlicht, en dan moet je denken aan laserlicht in de frequentie van bijvoorbeeld zo'n laserpennetje waarmee je zelf thuis je huisdieren gek kan maken, als je dat wil. Maar dus hele, zeg maar, huistuin en keuken laserlampen, om op grote afstand tot wel meer dan 100 meter die speakers te activeren.
Mag ik even, want een speaker, dat koppel ik dan maar aan geluid.
Ja,
wat heeft licht dan in dit verhaal te zoeken?
Nou, dat klopt. Het werkt natuurlijk op geluid. Maar er zitten in die microfoons van speakertjes zitten kleine componenten, MEMS, en die zijn ook gevoelig voor licht. Dus die worden ook geactiveerd op het trilsignaal wat zo'n laserlicht kan bewerkstelligen. En dat betekent dus dat ze in staat waren om vanuit een flatgebouw aan de overkant van het gebouw waar achter het raam die speaker stond, de auto te starten, want er was een auto gekoppeld aan die speaker, en de garagedeur te openen en inderdaad allerlei apparaten in huis te manipuleren. Nou heb je daar natuurlijk wel een directe zichtlijn voor nodig. Ja. Hè? Dus zo'n microfoon moet dan natuurlijk wel dat licht kunnen zien. Maar ik vond het wel weer een mooi voorbeeld van hoe geïnnoveerd kan worden om te kijken hoe je dit soort bestaande technologieën dan
kunt hacken. Maar de eeuwige vraag is natuurlijk, of een van de eeuwige vragen die ik aan jou moet stellen, hoe erg is dit nou? Is dit iets om je zorgen te maken?
Nee, de kans dat mensen met van die laserlichten bij je auto naar binnen gaan schijnen om de deur van de auto open te doen of via je raam naar binnen gaan schijnen is niet zo gek groot. Het geeft wel aan dat die dingen nog steeds hackable zijn en dat mensen goed moeten nadenken als ze dus een ding installeren. En dat gaan mensen natuurlijk deze maanden weer doen. Wat ze er allemaal aankoppelen. Dus ze moeten gewoon wel bewust zijn. Maar ik vind het met name mooi dat er zo geïnnoveerd wordt om te kijken hoe dit soort dingen allemaal gebruikt kunnen worden.
Dat die dingen ook allerlei informatie van jou opvangen zonder dat je het door hebt. Hè? Daar moet je ook over nadenken.
Ja, daar moet je ook over nadenken. Maar daar zijn techbedrijven steeds meer mee bezig om die privacy meer te waarborgen.
Een gratis bewustwordingscampagne. Nu alvast van Geert van Hoofd. Dank daarvoor.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. Ja. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bedrijfsleven en politiek lijken steeds verder uit elkaar te drijven door de stikstofcrisis. En het is vandaag de allereerste dag van de ondernemer. Is het nog leuk om ondernemer te zijn in Nederland? Dat bespreken we met een panel dat het hopelijk leuk vindt om hier te zijn. Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En Elske Doets, mijn zakenpartner van Doets Reizen. Welkom allemaal.
Goedemiddag.
Traditioneel beginnen we met jullie belangrijkste nieuws van de week. Dick, ik wil met jou beginnen, want ja, het seizoen is geopend.
Het seizoen is geopend. Ja, we beginnen in Nederland natuurlijk met de Sinterklaas-campagnes. Dus die zijn al begonnen. Volgens mij is er gisteravond het nieuwe Albert Heijn on-air gegaan. Maar in Engeland zijn ze al met kerst begonnen. Die, zoals bij ons de pepernoot in augustus al in de winkel liggen, ligt daar de kerst, begint daar het kerstseizoen al op 1 november. En barst een enorme strijd los tussen allerlei grote adverteerders die daar een groot spektakel van maken.
Wie moet je in de gaten houden dat je echt iets moois wil zien?
Nou, John Lewis heeft een hele mooie commercial. Voor mij duurt hij wel 2 minuten. En het mooie is dat iedereen denkt dat het een soort filantropie is. Hè, want die grote adverteerders die zeggen niet, koop nou mijn kalkoen, maar die hebben gewoon een maatschappelijk mooie film gemaakt. Maar het is natuurlijk keiharde business. Hè, keiharde business.
Ze proberen 2 minuten, kunnen we dat nog aan?
Nou, dat is peperduur, maar ja, als je wat
minder... Het is duur, maar wil ik ook 2 minuten kijken naar een en dezelfde commercial?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Het zijn kleine speelfilms. Hè, dus het is net een beetje, het lijkt een beetje op een Game of Thrones-achtige setting van 2 minuten. En het is echt wel het aanzien waard. Dus dat is het probleem niet. Het is natuurlijk wel heel kostbaar. Maar op deze manier verlengen ze het hele kerstseizoen misschien wel met tot in totaal 2,5 maand.
Je verdient het terug.
En daar verdien je terug.
Ja.
Ja. En er is vorige week een zilveren Effie uitgereikt aan de Staatsloterij voor een frekkelcampagne. Dus die hebben ze vorig jaar ingezet. En dat is ook zo'n mooie kerstcampagne. En ik heb toevallig gehoord dat er een nieuwe op het programma staat. Dus ik ben heel benieuwd wanneer die komt.
Heel slecht, ik kan me de vorige niet herinneren. Jullie wel?
Hondje Frekkel.
Hey, ik ben ook heel slecht in reclame.
Nee, geen idee.
Dus dat sorry, mag jij ons leren.
Sorry. Hondje Frekkel zegt u nog heel hoopvol. Ja. Nee, dus helaas. Ja, ja. Elske, wat is jouw nieuws?
Ik was afgelopen woensdag, net nadat Rutte bij alle boeren was geweest in het Catshuis, was ik bij hem op bezoek in het torentje. Met 2 toekomstige premiers, vrouwelijke premiers. Dus,
de opvolging is geregeld.
Precies. En het is natuurlijk heel erg mooi dat hij in deze roerige tijden daar tijd voor maakt.
Kun je nog even uitleggen waar hij dan precies tijd voor maakt? Want ze moeten nog wel gekozen worden, denk ik, die premiers.
Precies. Nou, dat zijn 2 dames van mijn non-profit initiatief, de Young Lady Business Academy. Dat zijn dames die in sleutelposities in de toekomst gaan komen op het gebied van politiek, ondernemerschap, corporate. En dat zijn dus 2 dames van 19 en 20 die de ambitie hebben om echt serieus om premier te worden. Dus daar ging hij mee in gesprek.
Waar je zin in hebt.
Ja.
Om premier te worden. Ja, ja precies.
En waarom per se premier? Waarom niet iets anders in de politiek of in het bestuur?
Zij zetten gelijk hoog in. En zij hebben ook. Ik heb van Nelly Kroes geleerd dat je niet over posities moet gaan, maar over onderwerpen moet gaan. Dus zij hebben ook gelijk een maatschappelijk thema aangeraakt. Ze vonden het klimaat natuurlijk een beetje gevaarlijk, de dames. Maar daar heb ik het nog eventjes met hem over gehad. En wat ik daar vooral belangrijk vind, en daar gaat Hans ook zo wat over zeggen, is dat het lijkt alsof heel Nederland die ondernemer is aan het bouwen is. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat er nog heel veel andere soorten ondernemers zijn. Maar dat ik het vooral belangrijk vind dat we blijven praten met elkaar. In plaats van dat we allemaal stampend op dat Malieveld gaan staan.
Ja, of een claim indienen. Hans, wat is jouw belangrijkste nieuws?
Nou ja, het sluit me eigenlijk bij Elske aan. Kijk, je hebt gezien vanochtend wat ik in het landelijke krant de Telegraaf heb gezegd. Hoop met paniekvoetbal, ga aan het werk. Ik stond gisteren op een baggerboot in de Europoort. Met een paar baggeraars, die kunnen stikstofvrij baggeren. Toevallig ook een camera, maar het ging mij om die ondernemers die gewoon stikstofvrij kunnen baggeren. Ja. Ik ben naar een stal geweest waar een uitstootvrije stal is. Dus we hebben de techniek, de innovatie hebben we allemaal in huis. Ja, wat zit het in de weg om dat uit te rollen? Ja, diezelfde overheid. En wat ik eigenlijk wil doen is, en dat heb ik ook al gedaan hoor, bij Mark Rutte, bij Wiebes, bij al die mensen zeggen, Jos, alle oplossingen zijn er. Hou op met paniekvoetbal, laten we aan de slag gaan. De oplossing zit bij de ondernemers, zit bij de bedrijven. Geef dat een ruim baan. 1 ding belangrijk is dat we dan ook gemeenten de capaciteit gaan geven om met die vergunningverlening aan de slag te gaan. Ik was van de week in Friesland met een aantal gemeentes op bezoek. En die hebben gewoon te weinig capaciteit op zo'n gemeentehuis om goed naar die vergunningen te kijken, voldoende tijd eraan te besteden. Want we kunnen wel een noodwet in Den Haag maken, maar uiteindelijk moet wel een vergunning verleend worden.
Ja, je zegt het ook, dus capaciteitsproblemen. Ja. Je noemt ook nog ergens in een bijzin kennis.
Nou ja, zeker. Want kijk, het is natuurlijk wel belangrijk dat stikstof. Ik heb nu ook gisteren of eergisteren geleerd dat je de stikstofvrij kan baggeren. Maar dat moet je dan wel weten. Hè, dat we een stal kunnen bouwen die volledig uitstootneutraal is, wist ik niet. Heb ik nu geleerd. Maar ja, dat betekent dat die kennis ook bij die gemeente aanwezig moet zijn. Dan kan je namelijk ook beter die vergunningen verlenen, aanbestedingen doen. Dus de kennis over, nou ja, zeg maar de energiehuishouding van Nederland, over duurzaam bouwen, over toekomstig bouwen, moet ook veel beter ontsloten worden.
Maar er zit een optimisme in jouw verhaal. Er kan dus heel veel, we kunnen het samen aanpakken.
Er kan veel meer dan we denken.
Ik maak een compliment. Ik las jouw persbericht van ONL. De beslissingen die de politiek genomen heeft zijn een eerste stap, nu doorpakken.
Ja.
Ik zeg, nou, wat mild, hè. Je zegt toch, we gaan het samen aanpakken. En ik dacht, ik zeg dat omdat bij VNO-NCW meteen wordt gesproken over claims die worden ingediend. Zit er toch wel degelijk een verschil van inzicht in hoe jullie denken dat aan te moeten pakken?
Ja, maar wat win je nou met een claim? Kijk, met een claim, dan ga je dus de rechtszaal in, dan ga je met elkaar vechten. Ik zeg, ik wil een recessie voorkomen, ik wil banenverlies voorkomen. De oplossingen zitten bij de ondernemers. Ze liggen voor handen. We hebben waterstofauto's, we hebben elektrische auto's. We kunnen nogmaals stikstofvrij wachten.
Ze zijn hartstikke duur. Zou
je maar laten we de energie daarin steken. Om dat te ontsluiten, om te zorgen dat die
gemeente
capaciteit krijgen.
Ja, ik dacht van, kun je niet, hè, want het is niet, iedereen zit natuurlijk shock in klem. Ik heb vanochtend nog even alle kranten gelezen en ik vind daar niet het grote antwoord in. Maar zou je niet dingen beter kunnen combineren? Hè? Dat je de offers die moeten brengen, dat je die combineert met iets wat we toch al willen. We willen minder vleesconsumptie, we willen minder intensieve veeteelt, we willen minder fossiele auto's op de weg. Zou je niet dat beleid zeg maar parallel kunnen combineren met het terugdringen van stikstof?
Ja, maar
dan heb je iets leuks om naar uit te kijken in plaats van alleen maar offers brengen.
Daar pleit ik voor. Kijk, we hebben bijvoorbeeld in Noord-Nederland wekken we al meer zonne-energie op dan we op dit moment kwijt kunnen. Nou, ik ben bij een ondernemer geweest, die heeft een techniek ontwikkeld. We kunnen dat teveel in de zonne-energie wat we opgewekt hebben omzetten in waterstof. Nou, ik sprak vorige week met Joeri van Alteren, die ook was bij het panel. Die rijdt in een waterstofauto.
Duurzaam bedrijfsleven.
Die kan maar op twee plekken in Nederland kan je tanken met je waterstofauto. Waarom kan dat niet door heel Nederland? Ik bedoel, en dat is nog schoner dan elektrisch rijden. Laten we het daarop inzetten. De kansen zijn er, de mogelijkheden zijn er. Ga in gesprek. Rechtszaken brengen helemaal niks.
Elske.
Ja, kijk, weet je, we zijn nu heel erg bezig met een situatie die vastgelopen is. Hè? En dat stikstof gebeuren, dat was al 2 jaar geleden bekend. En er moet dus heel goed keuzes gemaakt worden door de overheid, vind ik. En er is pijn in dit land. Hè? Er is heel veel landbouw, boeren die dingen produceren. 80% van alles wat doorheen geproduceerd wordt, wordt geëxporteerd. Dus daar moet je goed naar gaan kijken, van is dat nog wel mogelijk? Maar op dit moment zit alles vast en wordt alles op emotie besloten. Ik mis veel te veel, of ik mis feiten. En worden er nu, ja, mind you, jij komt met allemaal soort quick fixes, maar ik denk dat je meer structureel moet kijken. En ja, dan duurt dat maar wat langer. En dat is al pijnlijk voor bepaalde bedrijven. Maar ik vind ook dat je als bedrijf altijd moet kijken naar een what-if-scenario. En ik vind het storend dat inderdaad VNO-NCW nu een soort hak in het zand gooit, omdat ze hun lobbyrol niet kunnen vervullen.
Wat bedoel je met what-if-scenario?
Dan nou, what-if-scenario. Dus als inderdaad Schiphol helemaal op slot gaat, hè, dat kan gebeuren, dat ik dan denk, wat ga ik dan doen als ondernemer om daar het hoofd aan te bieden? Ik vind dat je als ondernemer ook al aan zulk soort scenario's moet denken. Ja, dat is misschien wat rigoureuzer. Maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik vind het dus nu allemaal een beetje, te veel kleine puntjes worden opgeofferd.
Maar is het niet te laat?
Ik heb het niet over quick fixes. Ik heb het over het wagenpark volledig vernieuwen in Nederland.
Ja, maar waterstof. Ik heb een keer met Jeroen van der Veer gesproken van de Shell. Die zegt, zinloos.
Ja, maar het is,
die man weet ook wel waar je over praat.
Maar als het is maar een voorbeeld. Hè.
Maar we moeten nu kijken. Het klimaat gaat terugslaan als wij niet gewoon met actie komen. Maar dan moet het wel op feiten gebaseerd zijn en niet op emoties.
Helemaal mee eens. Daarom heb ik gisteren ook in ons persbericht gezet, meten is weten. Laten we beginnen met de meten. Dan weten we wat. Hè? Dan weten we wat de stikstofneerslag is.
Maar wie gaat meten? Ga jij dan meten met ONL?
Nee, ja, ik vind het gewoon, we hebben toch het RIVM. We hebben toch allemaal instellingen, die kunnen toch meten, maar we meten het niet.
Maar dat
ik
had toch, Hans, dat had al toch wel veel eerder
had
gedaan
al
moeten zijn.
Want
je had het over 2 jaar, maar ja. Volgens mij is dit een situatie die misschien al 20 jaar zich heeft opgebouwd.
Ze hebben het gewoon gedoogd.
En we hebben een beetje gepolderd, gepapt en, ja. En nat gehouden. En de werkelijke maatregelen eigenlijk niet doorgevoerd. Ja. Want op het moment dat je het in de kiem had aangepakt, dan had je met veel kleinere bewegingen had je het waarschijnlijk kunnen oplossen. En nu hebben we eigenlijk het probleem opgespaard van een hele lange periode. En zitten met een enorme impasse.
Ik ben met je eens, ik heb gisteren ook in een speech gezegd, we hebben 10 jaar lang een spelletje balletje gedaan. Hè? 10 jaar lang weten we, 10 jaar lang hebben we het balletje verschoven in Den Haag van die naar die naar die. Niemand wist wie er verantwoordelijk voor was. En nu zitten we met gebakken peren. Mijn stelling is alleen van, we hebben dat grote probleem. Ik was gisteren bij dat baggerschip, daar werkten 20 mensen, zitten alle 20 thuis. Hè? Dan kan je zeggen, ja, je moet als ondernemer je noodplan hebben, maar als je niet meer mag baggeren, ja, dan houd het even op. Die hadden al 8 miljoen verlies in 2 maanden tijd. Nou, ga daar maar tegenop.
Maar er is toch balletje gespeeld om ondernemers ook de ruimte te geven om te blijven ondernemen?
Nee, er is balletje gespeeld met het stikstofdossier. Dick heeft helemaal gelijk. We hebben er niks aan gedaan. We weten al 10 jaar lang. We zijn blijven polderen en vergaderen. Mede onder leiding van VNO en CW.
Maar ook om ervoor te zorgen dat boerenbedrijven gewoon een boerenbedrijf konden zijn. In weerwil van wat er misschien in Brussel werd besloten.
Jawel, maar ondertussen zijn er ook heel veel ondernemers slim geweest. Want dat stikstofvrije baggeren, die uitstofvrije stal, die zijn ontwikkeld in de afgelopen paar jaar. Omdat die ondernemers wel dat stikstofprobleem zagen aankomen. En zeggen, nou, wij gaan anticiperen. Heel goed geweest. De politiek heeft niet gehandeld. Dus balletje blijven spelen met VNO en CW samen in Den Haag. En wij zitten nu als burgers en bedrijven met gebakken peren.
Hoe kan het zijn dat een baggerschip met wat CO2 of stikstofvrij produceert, dat die dan niet aan de slag mag?
Dan hebben we al geen tijd meer over en dan ga je ook nog vragen stellen. Ik vind al heel wat dat we 10 minuten over stikstof hebben gesproken zonder de maximumsnelheid te benoemen. Zometeen, waarom zijn na de boeren en de bouwers nu ook winkeliers ontevreden?
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het ondernemerspanel, bestaande uit Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland, Dick van der Lek van DDB Unlimited en Elske Doets, mijn zakenpartner van Doets Reizen. We hebben het net gehad over boze boeren, over boze bouwers. Maar ook de winkeliers zijn boos. En niet zozeer vanwege een stikstofprobleem, maar een optelsom aan regels en verplichtingen. Eerder deze week was Jan Meerman van In Retail te gast in dit programma. En hij zei, wij gaan nu ook actie voeren. We kunnen geen kant meer op, we zitten hartstikke vast. Snap jij dat?
Maar ik vond het eerlijk gezegd een beetje krokodillentranen. Kijk, alle branches die worden gedisrupt, ook de retailbranche. En er is tijd genoeg om je daarop te herstellen. En als je maar eerlijk naar jezelf bent en telkens je jezelf weer een beetje aanpast. Ik zie dat heel veel retail dat niet heeft gedaan. En daar nu de teruggang van ziet en klaagt, steen en been klaagt over AliExpress, bol.com, Amazon enzovoort.
Geen gelijk speelveld, er wordt weinig BTW overgegeven.
Ja, nou dat is wel een punt. Maar voor de rest vind ik, ik bedoel, als je je niet hebt aangepast, als je een soort Kodak bent, dan kun je niet naar het Malieveld.
Wat betekent aanpassen dan? Stel je hebt die winkel, dan moet je investeren in beleving.
Nee. Nou ja, dat kan allemaal. Maar je moet je in ieder geval onderscheiden. En je moet je distributiemodel aanpassen. Ik bedoel, ik ken tal van hele goede retailers. Ook lokale retailers. Die zijn op tijd overgegaan naar online. En die hebben gewoon een duaal distributiemodel. En die kunnen heel goed goede boterham mee verdienen.
Zijn het krokodillentranen, Hans?
Nou, kijk, volgens mij ging die brief niet helemaal daarover, Dick, met alle respect. Want ik ben het met je eens op dit punt. Alleen de brief ging vooral over die regelzucht van overheden, ook van gemeentes overigens. En daar ben ik het wel met Jan Meerman eens. Kijk, die regeldrift is enorm in Nederland. En ook dat oneerlijke speelveld. Kijk, als ik een zaklantaarn importeer via AliExpress, betaal ik er €13 voor, heb ik hem thuis in de bus. Geen invoerrechten, geen BTW. Doe ik het via een reguliere importeur, is het €23, want daar zit er wel BTW op. En wel invoerrecht, want die moet hij wel betalen. Nou, dat vind ik oneerlijk speelveld. Daar heeft hij echt een punt, vind ik. Want daar is voor heel veel Nederlandse importeurs gewoon, eigenlijk kan je daar niet meer tegenop.
En welke regeldrift signaleer je dan? Het gaat onder andere over.
Bijvoorbeeld het folderverbod heeft hij het over. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. De meeste lokale winkeliers kunnen zich alleen nog maar onderscheiden door dat foldertje in de bus te gooien bij mensen. Want ja, als ik Google op Bloomist, dan krijg ik eerst 4 platforms en dan pas de lokale Bloomist. Dat folderverbod gaat over afval verminderen, restafval. Nou, er zijn heel veel winkeliers voor. Zeg ik tegen de gemeente, ga dan met die winkelier samen aan tafel zitten. Ga zeggen, we gaan het restafval verminderen. Maar gewoon wel zorgen dat jij je nog kan profileren naar de lokale consument. Maar gemeenten zijn dan vrij rigoureus. Ga niet met die ondernemer aan tafel zitten. En kondigen wel zo'n verbod af. En dan krijg je die weerstand. En dat is waar Jan Meerman het over heeft. En daar ben ik het wel mee eens.
Ja. Elske?
Ik ben een reisbedrijf, dus dat betekent dat ik fysiek reizen verkoop en ook online reizen verkoop. Dus mijn branche is al veel verder in dat online gebeuren. Ook als winkelier moet je daar natuurlijk je strategie op bedenken. Je kan je ook aansluiten bij platformen. Bijvoorbeeld bij kleding heb je winkelstraat.nl. Ja, en als je dan kijkt naar het folderverbod. Ja, ik ben nogal getriggerd door duurzaamheid. Ik vind dat je als winkelier moet je zorgen dat je een bestand hebt van klanten aan wie je dus gericht berichten kan sturen. Dat kan ook digitaal. En ik vind folderen niet meer van deze tijd. Dat vind ik niet goed voor het milieu.
Nee, en er zijn zoveel alternatieven. Ik bedoel, er zijn bedrijven die hebben keurige digitale folders. En er zijn gemeentes die instructie geven aan lokale retailers hoe je online kan profileren. Maar je moet het wel willen en je moet jezelf ook uitdagen om je continu weer te vernieuwen. Maar, je kan niet denken dat...
Ik snap het, maar ik spreek niet zozeer uit voor of tegen folder. Het gaat mij meer om dat we willen allemaal lokale winkels. En tegelijkertijd nemen we dan maatregelen zonder met die lokale ondernemer in gesprek te gaan. Want ik ben op heel veel plekken op bezoek gegaan. En de meeste ondernemers zeggen, wat jij zegt, Elske, ik wil ook meewerken om dat restafval te verminderen. Maar tegelijkertijd willen we wel de kans hebben om lokaal in die buurman nog een beetje te onderscheiden.
Maar als we alle lokale winkels willen, waarom
kopen we dan? Die technieken die helpen de lokale retailer meer dan ooit. Hè? Je kunt zo makkelijk, want digitaal adverteren is het allergoedkoopste wat er is. Want je kunt op je eigen postcodegebied of je kan in een ring van 5 kilometer om je heen. Je kan op leeftijd kan je segmenteren. Maar dus zorg dat je jezelf bekwaamt daarin. En
Dick,
dan ben je veel
willen deze ondernemers ook toch hun standpunt duidelijk maken. Er was een reclamebureau, was jij het? Dat had gesuggereerd om met een gouden middelvinger vooral de aandacht te trekken. Hele grote gouden middelvingers of wat kleinere. Om in ieder geval een duidelijk statement te maken, ook als je geen tractor hebt of andere grote apparaten. Hoe moeten zij er nou voor zorgen dat ze gehoord worden door Den Haag?
Ja, ik ben bang. Ik bedoel, ik zit in de communicatie- en marketingindustrie. Die heeft het ook heel moeilijk. Nou, dan gaan wij volgende week ook naar het Binnenhof. Ik vind het een beetje overdreven. Laten we het een beetje
van elkaar zien. Stel dat je inderdaad duidelijk wil maken wat je probleem is, wat je standpunt is. Moet je daar dan een campagne tegen aangooien of niet?
Nou, ik denk dat dat zo weinig zin heeft. En zeker op dit moment denk ik dat je niet door de urgentie van de grote problemen heen komt.
Nee, dat is waar. En
het is een heel slecht moment.
Waar ik het wel met Dick eens ben, kijk, je moet als ondernemer natuurlijk gewoon echt blijven ondernemen. Ik heb altijd van gedacht, ik moet van good naar great. Het is nooit goed genoeg, je moet altijd beter.
Waar zit je nu?
Nou, ik ben nu flink bezig.
Behoorlijk great.
Ja, ja. Nee, maar ik bedoel, nou, meer gas geven dan ik nu doen kan ik ongeveer niet. Maar als ondernemer moet je natuurlijk altijd bezig zijn met de toekomst. En je ziet wel te veel ondernemers die wachten af. Ja. Je moet vooruit, je moet nieuwe technieken omarmen.
We dealen met de regels.
Ik heb van de week nog mijn favoriete verhaal verteld over Akkerman in Den Haag. Een vulpennenwinkel. Het is de snelst groeiende multinational van Den Haag. Dankzij Google. Die verkoopt in meer dan 120 landen vulpen en inkpotjes.
Ja. Dus Google.
En heeft nog steeds een paar medewerkers in zijn winkel. Nou, dat vind ik een fantastisch voorbeeld. Ja. En dat vertel ik in iedere zaal met retailers. En jongens, kijk naar Akkerman Den Haag. Hij bestaat 114 jaar. Een van de oudste winkels van Nederland. En hij is de snelst groeiende multinational van Den Haag.
Nou, heel kort nog even, want we zitten nu toch in die hele optimistische vibe. Het is de dag van de ondernemer. Elske, hoe ga je het vieren? Ga je het überhaupt vieren? Is het belangrijk?
Ja, tuurlijk. Het is ontzettend belangrijk. Hè? Ik stimuleer dan vooral vrouwelijk ondernemerschap. Dat heb ik ook tegen Rutte gezegd. Van ondernemen word je gewoon gelukkig.
Maar moet daar een aparte dag voor komen, die er nu is? Het is de eerste keer dat het de dag van de ondernemer is.
Het is heel positief dat steeds meer mensen gaan ondernemen. En ook steeds meer jongere mensen gaan liever ondernemen dat ze bij een corporate werken. Nou, dat vind ik een hele positieve ontwikkeling. Want bij een corporate zit je vast in regels. En als je gaat ondernemen, heb je toevallig ook nog wat regels uit Den Haag en van de gemeente. Maar ik vind dat je daar gewoon creatief mee om moet gaan. Dus ook vieren met champagne vanavond.
Wat gaan jullie doen? Champagne drinken? Dag van de ondernemer? Of heb ik het je moeten vertellen dat het vandaag de dag van de ondernemer is?
Heb je wel moeten vertellen. Ik vind het wel heel goed. Kan je niet genoeg benadrukken, want die mensen die knokken elke dag en liggen de dag en nacht 24/7 wakker van, met hun hele gezin vaak. Aan de andere kant, al die dagen is natuurlijk een beetje onzin. Hè. We hebben er geloof ik meer dan 250, inclusief de dag van het naaktuinieren. Die valt gelukkig in een warmere periode dan deze periode, maar dat is wel een beetje onzin natuurlijk.
Hans, ik wilde met jou niet doorgaan over de dag van het naaktuinieren, hoor. Maar de dag van de ondernemer vandaag?
Nou, jouw collega die vroeg vanmorgen om 10 voor 7 aan mij van, hang je de slingers op? Dan zeg ik, nou, die hangen bij mij elke dag, want ik vind ondernemen eigenlijk het allerleukste wat er is. Dus, maar ik heb toen een pleidooi gehouden om het ook te denken aan al die kleine ondernemers in Nederland. Hè.
Het is wel vroeg voor jou de hele tijd, hè? 10 voor 7, mijn schut die bakkeraar gisterochtend.
Ja, het is te hard werken dit, hè? Nee, maar zonder dolle. Ik neem het op voor al die kleine ondernemers in Nederland, waar we er honderdduizenden van hebben, die ook nu morgen de Sinterklaas-intocht weer betalen. en de lokale voetbalclub financieren. Daar neem ik het een beetje voor op.
Heel goed.
Dat zijn de hardwerkende Nederlanders.
Ja, daar zijn ze.
En de uitdagingen, heel veel maatschappelijke uitdagingen. En daar neem ik het een beetje voor op. Ja.
Hans Biesheuvel van ONL, Dick van der Lek van DDB Unlimited. En dank voor de afgelopen 2 uur, Elske Doets, mijn zakenpartner. En uiteraard ook van Doets Reizen. Dit was het voor vandaag. Maandag dan zijn in dit programma te gast Jan-Kees de Jager van KPN en Paul de Krom van TNO. En ze presenteren samen een plan om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Maandag meer erover in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze podcast van het FD en BNR. Een fijn weekend en tot maandag.